Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy!
Mr. Speaker.
Wij gaan door, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.
En nu is de 36e landstitel binnen.
Wilfred Gené.
Lijn vanuit Rijswijk bij TUI. En als co-host vandaag Sebastien Dijkstra, maar ook Harry Mens maakt aanspraak op die titel. En dat loopt weer een onderhoudende uitzending te worden. Chris Woerts komt zo meteen voorbij. Die stelt als voorwaarde: alleen als Raymond van Barneveld meekomt, dan schuif ik aan. Ja, dan kun je niet weigeren natuurlijk. Tim Akkerman komt hier spelen. Stefan de Wallen komt vertellen over het grote succes van zijn nieuwe serie Tweedehands. En verder hebben we nog een heleboel te bespreken, denk ik, over wat er in de actualiteit op dit moment plaatsvindt op politiek gebied. Sebas Dijkstra, strafrechtadvocaat, hartelijk welkom.
Dank je, Wilfred.
Met welke intentie ben jij vandaag naar dit pand gekomen?
Nou, om gezellig het nieuws door te spreken. En uiteraard misschien ook nog wat zaken rondom vandaag in site te bespreken. Rondom The Voice. Maar vooral om een gezellige uitzending ervan te maken.
Oké.
Okay. Acquisitie dus.
Voor zichzelf bedoel je meteen?
Ja, natuurlijk.
Dat is Harry Mens, dames en heren. Voor de mensen die de stem niet herkennen. Harry Mens, die zou pas om 4:15, maar je is gelijk bij gaan zitten, Harry. Want je wil er een rotzootje van maken, begrijp ik?
Nou ja, de vorige keer is het eigenlijk gelukt.
Nou ja, we hebben samen gezongen.
Ja.
En je werd verliefd die dag nog.
Maar doen we toch aan het eind van de avond niet pas zingen?
Ja, er staat een karaoke-set vandaag hier. Heeft je geregeld, personeel is erbij.
Maar jij was tekstvaster dan ik toen, dat weet ik wel.
Ja, dat had ik niet verwacht, heel gezegd. Ik had van jou verwacht, hè?
Nee, ik ben meer voor de melodie.
Ja, en van de autocue toch ook?
Ja.
Ja. Ja. Maar goed dat je er bent. Jullie kennen elkaar niet, begrijp ik.
Maar hij komt uit Leiden, daar zijn nog geen criminelen.
Nou, hij zit heel landelijk volgens mij, toch?
Ja, nee, ik zit landelijk, ja.
Ja. Wat staat jou bij als je aan Harry Mens denkt? Wat is het eerste dat bij jou opkomt?
Business class. Ik zie vaak zijn dochters in de media langskomen.
Ik zie vaak zijn dochters in de media langskomen.
Wassenaar. Volgens mij heeft hij daar een pand op de hoek een keer gehad.
Ik heb 10 jaar ruzie gemaakt met de gemeente Wassenaar. Maar dat heb ik opgelost.
Ja, hoeveel dochters heb jij precies in totaal?
Ze zeggen 5.
5?
Ja.
Maar dat is niet zeker.
Aan de finish worden de prijzen eigenlijk gereikt. Maar nee, ik heb 5 dochters.
En alleen mijn dochters?
Ja, ik kan alleen mijn dochters maken.
Ja,
briljante mannen maken dochters.
Nou ja, ik hoorde ook een andere variant.
Ja, ik heb in dienst altijd geleerd, mannen maken mannen. En nou ja, er zat nog een zin achter, ben ik vergeten.
Ik ben beter met vrouwen.
Ja, nou ja, die wilcurve maakte dat ook. Ja. Dat was voor watjes, die hadden alleen maar dochters inderdaad. Ja. Maar zo gaat het alle kanten op, dat zou natuurlijk ook kunnen.
Ze zijn wel goed gelukt hoor.
Ja, jij bent voor de 5e onderweg trouwens, jullie 5e kind.
Ja.
Want die anticonceptie werkt bij jullie niet, lees ik steeds.
Nee, ja, dat is wel een beetje de strekking. De laatste 2 waren gewenst, hè, om het maar even goed te zeggen. Gewenst, maar niet verwacht, totaal niet.
Maar je vrouw gebruikt de pil en toch gaat het...
Toch gaat het fout, ja.
Dus die voor jou rennen echt heel hard.
Ja, nou ja, ik heb nu vooral de taak in mijn nek hijgen om er iets aan te doen. Want dat is een beetje de conclusie. En ik ben nog niet zo ver.
De schaar gaat erin, begrijp ik.
Ja, dat zou ik nooit doen.
Nee, ja.
Nee, stel je voor dat wat gebeurt in de toekomst. En je hebt een nieuwe vrouw. Dan neem je alle perspectieven.
Harry, jij bent nu 96. Jij hebt het toch wel laten doen inmiddels?
Nee, ik niet. Ik zal het nooit laten doen.
Nee?
Stel je voor dat er wat gebeurt. En je hebt een nieuwe vrouw en die wil een kind.
Ja, maar Harry, op een gegeven moment...
Even voor duidelijkheid, dat is niet mijn overweging, hoor. Ik denk altijd van, in gezond vlees snij je niet. En ik, nou ja, de mannen die ik ken, die zich hebben laten helpen... die hebben allemaal zo'n hoog stemmetje.
Nee, toch? Is dat bij verschijnsel?
Ja, maar Harry zegt net dat hij het niet laat doen en dat hij het ook nooit heeft
gedaan. Ik heb een mooie bariton, ik wil niet zo'n sapruitje.
Nee, maar je bent weer verliefd, zag ik ook, Harry.
Ja, dat klopt, ja.
Ja. Hoe gaat dat?
Het gaat uitstekend, maar daar wou ik weinig over zeggen vandaag, anders dan...
Waarom?
Nou ja, het is nog heel pril.
Hoe pril is pril bij jou dan?
Nou, een week of 10.
Nou ja, Dan heb je toch al iets opgebouwd, mag ik
ook? Ja, dat klopt, ja.
Ja. Ja. Dus dat is er eentje voor de toekomst?
Ik ben heel blij.
Ja? En daarom laat je ook niet helpen, begrijp ik?
Nee, natuurlijk niet.
Ze heeft toch al een aantal kinderen, toch?
Ze heeft drie kinderen, maar die neem ik in harte aan. Dat maakt mij niet uit.
Ja, je merkt, ik probeer het een beetje luchtig te laten beginnen allemaal, Sebastian. Ja,
je wilt het toch over strafrecht hebben?
Nou ja, uiteindelijk gaan we natuurlijk ook de diepte in. En jij wil natuurlijk praten over jouw zaak, The Voice. Ik kan me dat goed voorstellen.
Uiteraard, dat hebben we.
Is dat nog niet opgelost dan?
Nou ja... Het is nog niet opgelost. Sterker nog, het duurt ook even voordat het opgelost gaat worden, heb ik de indruk. Want er liggen nu, zoals ver we weten, 6 aangiftes.
Ja, ja, de politie heeft er 5 gemeld. Ja. Ik weet dat er nog 1 bij is gekomen. Dus er liggen in ieder geval 6 aangiftes. Wat het grote probleem is, er ligt ook een hele berg aan meldingen van mensen die iets mee hebben gemaakt, die misschien geen aangifte willen doen, die wel iets wat strafrechtelijk aanranding zou kunnen zijn of erger, die daar melding van hebben gemaakt. Maar daarnaast speelt dat er ook nog een hele grote groep slachtoffers is die de stap naar de politie niet maakt of die de stap naar voren niet maakt. En in de uitzending van Boos hebben we gezien dat er tientallen zijn. Ja. Geen een van mijn cliënten zit bijvoorbeeld in de uitzending van Boos. Dat geeft al aan dat van een deel van die groep dus nog helemaal niet naar voren gestapt is. Terwijl als we die verhalen horen, hebben ze allemaal vergelijkbare dingen meegemaakt die allemaal schuren of over de rand van...
Dus er zouden nog meer aangiftes bij kunnen komen vanuit die verklaringen die liggen?
Dat zou kunnen. Of die er ooit komen, dat is de vraag. Er zitten heel veel jonge artiesten bij die de stap niet willen zetten om bekend te worden. Hè? Want op het moment dat je natuurlijk in het dossier terechtkomt, kom je ook in de rechtszaal terecht. En ja, dan ben je in die open.
En dan ben je ook je toekomst misschien kwijt.
Ja, als jonge artiest van 19, 20, 21 jaar. Ja, dat is een terechte overweging als je die stap zet.
Jij riep onlangs op tot een onafhankelijk onderzoek met een onafhankelijke commissie, oud-generalen, oud-hoogleraren. Want je zegt, dit onderzoek wat er nu door ITV wordt gevoerd, door Van Doornen, wie betaalt, bepaalt. Je loopt dan het risico dat er bepaalde conclusies niet naar buiten gaan komen en dat je misschien het gespind gaat krijgen. Hoe is daar nu tot nu toe op gereageerd?
Nou ja, het bijzondere was, wij hebben, wat is het, een paar weken geleden hebben wij het verzoek gedaan, doe nou onafhankelijk onderzoek. We hebben uitgelegd waarom we vinden dat dat moet gebeuren. Van Doornen is een advocatenkantoor. Die zijn partijdig. Die dienen de belangen van hun cliënt. Even los van dat het een gerenommeerd kantoor is. Ja, zij moeten zich voegen naar hun gedragsregels. Daarbij komt dat wij vinden dat ook ITV een andere koers moet varen. Want ITV Nederland heeft wat ons betreft heel dubieus gehandeld. Nou, bij Jinek hebben we dat uitgelegd. Ja, dat is aangekomen, want opeens kwam er een persbericht waarin werd gezegd, wij gaan ook onderzoeken wie wat wist op welk moment.
Ja, want voor de duidelijkheid, in het interview in Boos van John de Mol werd een naam genoemd, Rick Brug.
Ja.
Die inmiddels al werkte bij ITV en dus op de hoogte moest zijn van de hele situatie. Die werkte destijds bij Talpa toen hij ingreep in de situatie bij The Voice. En later werkte hij bij ITV.
Ja, en het pijnlijke is dat ITV, waar diezelfde persoon werkt die melding over seksueel grensoverschrijdend gedrag in 2019, die melding heeft, wij noemen dat begraven, samen met John de Mol. Diezelfde Rick Brug zit nu in het management van ITV. En het management van ITV heeft een persbericht uitgevaardigd toen dit net begon. Wij wisten van niks. Ja, en dat klopt gewoon niet. Dat is gewoon gejokt.
Ja.
Dus hoe kunnen slachtoffers dan ooit nog vertrouwen hebben in een managementteam? Hè? Ik trek ze even allemaal over dezelfde boeg. Een managementteam waarin in ieder geval iemand zit die mee heeft gewerkt aan een persbericht dat gewoon feitelijk...
Maar ze zijn dus blijkbaar duidelijk geschrokken, begrijp ik uit jouw verhaal van deze ontdekking. Nou,
ze hebben erop gereageerd. Maar het lastige is, we zitten nu toch in een soort impasse. Want er is een hele grote groep slachtoffers die niet naar voren is getreden nog, die niks met hun verhaal heeft kunnen doen. We hebben een strafrechtelijk onderzoek waar gewoon heel veel mist nog. Er zijn heel veel getuigen daarin die niet een verklaring willen afleggen, maar die wel essentieel zijn. En er zijn natuurlijk een hoop slachtoffers waarvan we niet weten hoe het met hen gaat.
Nee.
En dat is een beetje het treurige ervan.
En je zei ook, je moet nu het momentum pakken, want voor je het weet, loopt alles weer weg.
Ja, we zijn nu alweer maanden verder. Dus je zou verwachten dat er wat voortgang zou komen. Alleen, nu gaat het strafrechtelijk onderzoek lopen. Nu worden de verdachten, hè, zoals het nu formeel heet, die worden nu of komende week allemaal gehoord, of komende maand. Ja. En dan moet een officier een beslissing nemen. En ja, helaas hebben die officieren niet alle verklaringen die er zouden kunnen zijn in handen. Omdat die mensen gewoon niet die stap willen of durven te maken.
Nee, hoe kijk jij hier naar Harry eigenlijk? Als je
ja, ik vind het allemaal oude koek.
Oude koek?
Nee, het is al, hoe lang, het is al 3-4 maanden geleden gebeurd.
Ja, wat wil je ermee zeggen?
Nou, dat het licht zachtjes uitgaat. En het,
dat is toch niet
de
goed?
De tijd heelt vele wonden.
Nou, nee, maar wat Harry zegt. De uitvloeisel klopt natuurlijk wel. De aandacht verslapt, terwijl zeg maar de misstand zelf.
We gaan zo de vakantie in en dan is het inmiddels eind van het jaar.
Maar daarmee neemt het toch niet weg dat er voor die meisjes gebeurd is heel ernstig?
Tuurlijk wel, maar ja, het is de omstandigheden waaronder het is gebeurd. Ik bedoel, als ik dan van Ali B, die ging met een vrouw naar bed. En de praktijk is dat hij deed zijn best, zij deed ook de best. En ze is nog even na blijven zitten. En toen is ze met een taxi naar huis gegaan. Ze had ook naar het politiebureau kunnen rijden.
Ja, kijk, ik kan natuurlijk niet voor de zaak van Ali spreken. Ik kan niet voor de zaak van Ali spreken of de zaak van Marco Borsato. Mijn cliënten hebben alleen maar aangifte gedaan tegen de regisseur, zoals hij genoemd wordt, en de bandleider. Alleen wat hen is overkomen, daar zat geen wederkerigheid in of aan. En dat zag je ook in de uitzending van Boos. Al die vrouwen hebben ongeveer hetzelfde moeten meemaken. Dezelfde manier waarop ze zijn, nou ja.
Maar Harry, je hebt 5 dochters. Als jouw dochters dat overkomt, dan praat je het er ook niet zo makkelijk
over. Nou, mijn dochters die hebben haar op de tand, hoor. Die laten zich dat niet overkomen.
Ja, met zo'n vader kan ik me iets voor vertellen.
Die kerel naar buiten voordat we binnen zijn.
Harry, maar dat laten overkomen, het lastige is, niet iedereen reageert op dezelfde manier.
Nou kijk, het hangt er vanaf. Kijk, als je nuchter bent en er gebeurt er helemaal niks. Maar, nee, maar ze gaan zuipen, ze gaan coke gebruiken. En dan krijg je dat soort theater.
Maar dat is dit niet, Harry. Laten overkomen, dat klinkt alsof je zeg maar vraagt om slachtoffers te zijn. Ik bedoel, dat gaat wel echt een brug.
Mijn dochters hebben er geen last van.
Nee, maar er zijn wel andere vrouwen die er wel last van hebben.
Ja, maar die zijn dan kennelijk met.
Maar nu ga je toch bijna stellen dat die vrouwen schuldig zijn aan het feit dat het gebeurd is?
Dat hoor je me niet zeggen, maar ze zijn bezig met hun carrière en aan de ene kant willen ze beroemd worden en aan de andere kant.
En dan moet je maar gedogen dat mensen daar
misbruik
van maken.
Dat zeg ik niet. Maar als Ali B dan heel charmant met zo'n meisje omgaat en ze gaat met die man naar bed, dan is ze al 3 keer weg kunnen lopen. En dat doet ze ook niet. En dan zeg ik. Dan belt hij nog netjes een taxi. En nou, dag schat.
Hij belt nog netjes een taxi.
En vervolgens had ze ook nog de politiebureau kunnen rijden.
Harry haakt in op de Ali B kwestie. Maar het lastige is, ik fixeer me vooral op de vrouwen die binnen die productie zijn aangerand. Die daar ongevraagd zijn betast. Daar richt ik me op. En bij Ali zijn er uiteraard discussies mogelijk over. Nou ja, in
hoe moeilijk is het voor die vrouw waar jij het over hebt, Tom? Hoe moeilijk is het voor hem? Probeer dat eens te schetsen. Nee, misschien dat Harry het beter begrijpt.
Voor hen is het dramatisch. Eentje die zegt ook, mensen weten niet dat ik trillend in bed lig, omdat ik nog steeds die angst heb dat zoiets maar weer overkomt. En op het moment dat op tv dingen worden gezegd, zoals, nou ja, ik wil niet meteen naar Vandaag Inside refereren, maar dingen worden gezegd over mensen dat, weet je, dat normaal vinden dat dit soort dingen gebeuren. Dus het normaliseren
van. Wat vond je nou van Inside, dat verhaal dan?
Nou ja,
ze gaan maandag weer beginnen.
Nee, kijk, mag ik het verhaal afmaken? Anders spring ik meteen erin. Kijk, voor mijn cliënten is het gewoon ontzettend frustrerend om te zien dat zij in een hele afhankelijke positie hebben gezeten, waarin zij zijn aangerand, waar ze eigenlijk niks tegen hebben kunnen doen en niet willen doen, hè, want op het moment dat ze hun hand opstaken, dan was het klaar voor hen meteen geweest binnen die productie. En zij wilden verder opkomen. Zij wilden verder in nou ja,
de tv-business.
In de rondes, hè, want daarvoor zaten ze daar. Hoe zij zich nu voelen, door Boos is alles weer gaan opleven. Hebben ze alles weer kunnen plaatsen en weten ze dus
ook. Ja, maar ze hadden ook de spullen kunnen pakken en niet meer meedoen. Klaar.
Nee, maar wat? Nee,
maar Harry, het is allemaal
zo werkt het niet, Harry.
Eenzijdig vanuit jouw visie. Ik bedoel, die mensen hebben een droom. Dan is die droom ook klaar, hè?
Ja, dat klopt. Maar wat moet je nou kiezen? Een droom of je laten beledigen?
Ja, maar Harry, dit is natuurlijk een heel, zeg maar, onempathisch beredeneerd. Ik bedoel, die meiden die kunnen op geen enkele manier weerstand bieden. Ze hebben een doel, een droom.
Ja, maar dan kom je thuis, vertel het tegen je vader en moeder. En gaat die oude die gaat er naartoe en die slaat die gozer voor zijn hartjes. Ja. En ze mag er niet meer naartoe, klaar. Ja.
Dit is een vrij lastig gesprek aan het worden op deze manier, Harry.
Nee, maar weet je, het goede is, we voeren wel dit gesprek. En kijk, het lastige is, zij hebben dat niet, laat ik het anders formuleren, zij hebben dat niet gedaan. En zij hebben al die tijd zich afgevraagd, lag het aan mij? En dat is ook het bijzondere. Op het moment dat Boos naar buiten kwam, in ieder geval de persberichten rondom Boos, zijn een aantal van die vrouwen die dachten, het lag helemaal niet aan mij. Hij deed het bij 20, 30 vrouwen. Dus voor mij is dit nu duidelijk dat ik slachtoffer ben van een aanranding. En toen zijn ze naar voren gestapt. En dat maakt het lastig om zeg maar, die kwestie zo weg te zetten.
Moet jij ze nou alle 30 op een rijtje zien te krijgen?
Nee, helemaal niet. Nee, maar het gaat erom dat de vrouwen die wat met de zaak willen, die aangifte willen doen, dat die dat kunnen doen en dat die zich ook veilig voelen en gehoord voelen. En dat is het probleem gebleken al die jaren.
Het is wel raar om het in een setting te doen waar allemaal mensen lekker een drankje staan te drinken en eigenlijk helemaal niet staan te luisteren.
Ja, dat is alleen niet. Dus ik zag net eentje loeren. Ik denk, kijk uit.
Dat zie jij dan weer, Harry.
Ja, dat zie ik.
Nee, maar omdat dit een heel serieus onderwerp is.
Nee, maar het is goed dat we het gesprek kunnen voeren. Dat vind
nee, dat is absoluut waar. En dan zie je ook hoe iedereen een eigen beleving heeft.
Om Harry's bruggetje naar Vandaag Inside te maken. Dat vond ik het jammere, dat het gesprek meteen klaar was. Weet je, dat gesprek, dat was nog niet klaar. Het gesprek had verder moeten gaan. En dat voelde onbevredigend, om het maar even.
Nou, in dat opzicht kan dat vanaf maandag weer gebeuren dus. Ja. En dan moet je dat ook, denk ik, continueren.
Ben je blij dat je maandag weer mag beginnen?
Jawel, absoluut. Ik bedoel, ik had zelf nog het gevoel dat het nog niet klaar was. En tegelijkertijd, het was een soort achtbaan de afgelopen weken met alles wat er weer gebeurde, voor en achter de schermen. En op een gegeven moment, het was wel.
Soms denk ik wel dat jullie zetten het in elkaar in opdracht van John de Mol voor de kijkcijfers.
Ja, zou je bijna denken.
Wilfred, de communicatie vanuit Talpa was zo slecht dat je bijna niet kan voorstellen dat dat bewust was.
Maar het is onderdeel van het verhaal.
Of onbewust.
De eerste bende worden.
Nou, nee, ik kan jou vanuit eerste hand, zelfs ik kon het niet meer volgen op een gegeven moment. Dus wat dat betreft was het op een gegeven moment wel heel ondoorzichtig geworden. En uiteindelijk, Johan heeft aangegeven, ook in een interview, hoe hij het beleefd heeft. Hij heeft ook aangegeven hoe hij het zelf zijn eigen rol heeft gezien. En ik ben heel benieuwd wat er maandag gaat gebeuren, eerlijk gezegd.
Het was eerst een klein kaarsje en toen werd die kaars groter, geloof ik niet, of zo. Was het zoiets?
Ja, dat is, als je het zo plastisch wil uitdrukken, dan zou je het zo kunnen omschrijven, inderdaad. Ja. Dus we gaan maandag.
Je bent erg bedeesd. Je bent er ook nog niet over hebt.
Nou ja, ik denk dat je dat maandag pas echt kan gaan doen. En dan moet je ook kijken
die kaars.
Jij met je kaarsen de hele tijd. Maar wat er maandag gaat gebeuren.
Wilfred, jij hebt Harry uitgenodigd.
Ja, dat is mijn eigen schuld. Ja. Ja, maar, we hadden Harry voor de sfeer uitgenodigd. Toen hij mee zou gaan zingen. Maar Harry zit al in
je wat gaan zingen dan?
Wil je nu al gaan zingen?
Nou, wat jij wil.
Nee, dat laten we dat even nog tot later uitstellen. Dus ik ben heel benieuwd. En je hebt gelijk, dat gesprek moet blijven gevoerd worden.
Nee, maar kijk, in de kern, wat is er niet gebeurd? Dinsdag hadden jullie een uitzending. Woensdag had dit goed aangepakt moet worden. Ik denk, volgens mij heb ik Angela de Jong dat ook nog horen zeggen daarna. Van jullie hadden die dag, Talpa, de zender, had dat toen goed moeten aanlopen. En inderdaad de regie meer naar zich toe trekken. Want wat ze eigenlijk heeft gedaan, en zo ervaar ik het, hè, even van de buitenwacht. Zij hebben mensen die een gat hebben gegraven en daarin zit, zelf hen eruit laten klimmen. En Talpa had dat beter moeten regisseren. En dat niet vanuit redactioneel niveau, maar vanuit een maatschappelijk optiek. Ze zagen wat de ophef was. Paul Reumer heeft dat 100 keer bevestigd. Van dat kan echt niet. En het is echt een grens over. En zo'n maatschappelijke ophef. Als zij dat echt hadden gevoeld, dan hadden ze woensdag eigenlijk gezegd: jullie gaan nu onder curatele en we gaan dat op deze manier doen. En ze hadden jullie niet zelf uit dat graf laten klimmen.
Maar kan het nog, Harry? Kan het programma nog?
Ja, natuurlijk wel. En die Angela de Jong, die had vanmorgen ook weer zo'n hele lullige column. Ze verbeeldt zich dat ze de moeder Theresia is van...
Ze is mediadeskundige, ze kijkt heel veel tv.
Ja, nou, ze heeft voor mij nog nooit iets positiefs geschreven.
Hoe kan dat nou toch?
Ja.
Dat je zoveel pareltjes aflevert.
Ja, maar
want je hebt morgen weer een onthulling, begrijp. Want anders wordt zondag uitgezonden.
Nou, mijn Lisbeth van Dijk, de HWA-zeggerste, die gaat voorspellen dat Johan in de politiek gaat.
Ja, nou dan weet je weer dat ze gedronken heeft. Toch?
Dat doet ze helaas wel iets te veel soms, ja.
Nee, maar Johan in de politiek, de man is 73. Dat moet je toch niet meer voorstellen.
In Amerika hebben ze allemaal van dat soort senioren.
Dat is waar. Vergeleken bij Biden is hij nog een jonkie.
Ja, dan is het nog een jonkie. Nee, dat is alle kans nog.
En Poetin ga je ook iets over vertellen, maar dat hou je even onder de pet nu nog, hè?
Nou, Poetin, dat is toch verschrikkelijk. Daar met die man. Heb je die spits gezien?
Je hebt me net laten zien.
Halverwege struikelt hij zowat.
Ja.
En die Amerikanen, die zijn heel slim, hè? Die zeggen nou, die oorlog moet nog zeker 2 maanden duren. En dan vraag ik aan die Amerikanen waarom. Dan zeggen ze nou, dan is al het materieel van Poetin helemaal vernield. Dan kan die 10 jaar niks meer doen. En dan hebben de Amerikanen kunnen dan de komende 10 jaar bezuinigen op hun defensiebudget. En dat levert meer op dan wat het nou kost.
Oh, dus daar komen we nagedacht wat jij schetst.
Ja, of ik denk ook nog eens nou, hoor.
Nee, zo ken ik jou ook. Heb je nog even advies? Het is BNR Nieuwsradio dit, dus de mensen die maken zich zorgen
nou ja,
over de toekomst.
Over die beurs kunnen we het wel even hebben straks. Hebben we nog tijd? Of...
Nou, als schrijf je zo meteen weer even aan als co-host.
Nee, dankjewel.
Moet je weg of niet?
Nee, ik niet. Ben ik al klaar?
Maar je bent nu klaar, maar dan kom je gewoon straks erbij zitten.
Nee, ik ga weg.
Ga je weg?
Nee, jongen.
We gaan toch zingen?
Dat doen we een andere keer.
Nou, ik heb gehoord dat Harry heel goed langs zijn leven kan zingen. Althans, een keer.
De vlieger kon hij heel goed zingen.
Zullen we een stukje vlieger nog even?
Ja, kan ingestart worden? Nergens? Geen vlieger?
Geen vlieger? Nou, daar gaan we.
Wacht even, geen vlieger? Wordt nu hard gezocht naar de vlieger. Ja.
Die hoog.
Maar er zijn weinig positieve berichten, toch? Voor de economie en voor de mensen die...
We gaan de magere jaren tegemoet.
6-7 jaar lang, zoiets?
Nou, je ziet parallellen met 1973, 1980. Het was precies hetzelfde beeld. En daarna ging het fout.
Nou, het is lekker dat je er zo uit gaat, Harry. Dames en heren, met z'n allen, Harry Bins. De vlieger. Ja, komt-ie. Ja, weet je de tekst nog of niet?
Nee, dat moet jij zeggen.
Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat.
Hij werd 8 jaar oud.
Oh, mijn schat. Hij vroeg aan mij.
Hij vroeg aan mij, die schat.
Vlieger. En die heeft hij ook gehad.
Heeft gehad.
Naar zijn boot, zijn fiets, zijn treinen. Nee, daar keek hij niet naar om.
Ik ben dachtig ook.
Alleen zijn vlieger, dat was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. Nou, dan komt hij dan, hè, Harry. Dames en heren, Harry. Ik heb hier een brief voor mijn moeder. Oh, hij is er nog niet.
De tekst
bij. We gaan het niet redden, hè? Moeten naar de reclame toe waarschijnlijk, hè?
Ja, jammer dan.
Ja, de mensen zitten allemaal thuis te wachten natuurlijk op
de vlieger.
Nieuwsdienst.
Maar hij is...
De economie. Nou. Maar nu komt hij wel.
Eén keer.
Daar komt hij dan. Je mag meedoen, Sebas, hoor.
Ja, ik zet mijn schrap.
Daar komt hij dan. Ik heb hier een brief
van mijn
voor mijn moeder. Nee, voor je moeder. Ze is al dood. Die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast
aan mijn vlieger. Ja, het gaat steeds beter.
Tot zij ontvangt.
We gaan er nu even...
Dames en heren, tot zo!
De reclame. Kom.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Het zijn twee signalen die dezelfde richting aanduiden, namelijk Poetin, jij gaat verliezen.
Dan sta je hier weer na een pauze.
Thank you for listening.
Wilfred Genee.
180! Vrijdag 13 mei. Vrijdag de 13e, zul je altijd zien. We zitten bij TUI. Harry Mens heeft zojuist het pand verlaten onder begeleiding. En we gaan er ook niet vanuit dat hij terugkeert, maar het zou ook weer zomaar wel kunnen. Sebas Dijkstra zit er nog wel.
Yes.
Het was een wonderlijk gesprek.
Het was een gesprek waaruit je kan herleiden dat er toch best wel veel mensen op een bepaalde manier denken over, MeToo-situaties, zou ik maar zeggen.
Ja, over wonderlijk mensen gesproken. Eigenlijk twee wonderlijke mensen zijn er zojuist aangeschoven. Onze eigen Chris Woerts en Raymond van Barneveld. Hartelijke welkom bij heren.
Ja, goedemiddag.
Ja. Chris, opmerkelijk, ik hoorde van mijn eindredactrice dat je haar behoorlijk onder druk hebt gezet. Jij hebt gezegd, ik kom niet enkel en alleen als Raymond van Barneveld mee mag komen, want anders kom ik niet.
Ja,
klopt dit verhaal?
Dat klopt. Want ik was nog gebeld door een collega van BNR Sport voor Raymond, maar ik denk, hij moet wel naar een van de best beluisterde programma's gaan.
Oké, maar dit is eigenlijk een vorm van intimidatie, misschien zelfs machtmisbruik. Waarom deed je dat?
Omdat ik denk, Raymond zit hier in de Haagse regio. En Raymond is een echte Hagenees en die hoort in dit programma thuis, hier bij TUI op het hoofdkantoor.
Ja.
Hij woont hier ook 5 minuten vandaan. Dus het is een thuiswedstrijd.
Een thuiswedstrijdje, Raymond?
Ja, ja, het is echt 5 minuten
vandaan. Op de fiets begrijp ik ook.
Nee, we zijn samen met mijn oud-manager hier afgezet. Dus,
en die manager is nog steeds belangrijk voor je? Dat hij
ja, zeker.
Ook een beetje Chris in de gaten te houden natuurlijk, kan je ook voorstellen.
Maar het zou lopend kunnen. Ja.
Oh, oké. Okay. Ja. Kun je me even uitleggen waarom je mee bent gekomen?
Ja, om te praten over ons nieuwe dartteam. Het Toto Dart Kings team.
Het dus Toto Dart de Kings. Toto, waar we het altijd
ja,
over
ja,
hebben.
Ja, zeker.
Die bij ons sponsor was, die Toto?
Ja, die bij jullie is...
Okay. Ja.
Nee, inderdaad.
Die zoeken nu een nieuwe uitdaging, begrijp ik, Chris.
Nou ja, dit is natuurlijk al een paar maanden tot stand gekomen. Het idee is gekomen dat... Ja, Raymond, ik ben opgegroeid met Raymond toen hij in 98 wereldkampioen werd.
98 was het?
Volgend jaar, 25 jaar geleden.
11 januari.
98?
Ja. Ik herinner me het nog.
Toen was jij echt een klein veentje nog.
Toen was ik 18.
Jeetje, ja. Nou zeg.
Ja, dat is een kilootje of 35 terug zo'n beetje.
Ja, toen was je wel zwaarder, ja. Je ziet er nu goed afgetreden uit. Ja, 25 jaar geleden. Ja. Oké, okay, en ga door dan. Ja,
en, toen, en je hebt wat schaatsontwikkeling gemaakt met de eerste Sanex commerciële schaatsploeg. En ik denk,
Rintje, ja.
Rintje, ik denk, er moet toch iets ook met darten te doen zijn. Want schaatsen is geëvolueerd.
Die jongens staan helemaal bepleisterd met...
Nee, dat valt mee. Die mag maximaal 6 sponsors hebben in darten. Maar 4 op de borst en 2 op de mouw. Ja. Ja. Dus er was eigenlijk nog een plekje over. Dus heb ik Jason Tame gebeld. Dat was een bekende, de Mina Raiola van de darten. Ja. En die heb ik gebeld en ik zeg, joh, wat denk je van een professioneel team? Dat is nog helemaal niet in de wereld. Hij zegt, nou, dat lijkt me een goed idee.
Maar dat zijn wandelende reclamezuils en er blijkt nog niet een commercieel team te zijn, Raymond. Hoe kan dat nou?
Nee, dat is natuurlijk altijd een droom van mij geweest. Zeker toen ik natuurlijk amateur was en bij de post werkte. Heb ik altijd dromen gehad om professioneel natuurlijk in zo'n team te zijn. Kijk, je kunt elkaar beter maken. Je kan zoveel dingen doen, trainen tegen elkaar. En wat is natuurlijk nou nog mooier als je natuurlijk professioneel je sport kan beoefenen. En natuurlijk niet meer naar je baas hoeft. Hè? Kijk, toen ik natuurlijk bij de post werkte, had ik natuurlijk jarenlang dromen. En ik wilde gewoon graag professioneel darter worden.
Ja.
Maar toen lagen die fantastische sponsors en dat geld niet voor het opruimen.
Jij hebt het dus op de kaart gezet.
Ik heb het op de kaart gezet. Ja. Maar zoals ik wel eens
lekker vertel... Om hetzelfde te kunnen zeggen, vertel, toch? Ik heb het op de kaart gezet.
Ja, maar om daar even op door te gaan. Kijk, als ik dus op een gegeven moment met jou naar een supermarkt ga... en ik moet met jou afrekenen bij de balie en het is 100 euro... en ik zeg van, ja, maar ik ben toch degene die dat op de kaart heb gezet. Ja. Dan zegt hij, ja, ik heb ook gekeken, dat is 100 euro. Ja. Dus je moet wel uiteindelijk zorgen dat je die centjes blijft verdienen natuurlijk.
Dat
en dat je
jezelf
continu blijft verbeteren. En ja, daar is natuurlijk ook financiële middelen voor nodig. Zoals,
dat snap ik, maar daarom begreep ik is het alweer een paar jaar geleden, het gaat allemaal zo snel, Remel.
Ja.
Dat je op een gegeven moment helemaal klaar mee was. Ja. Ik ben een loser, ik kan er niks meer van en ik ben de grootste sukkel ter wereld. Wat is er gebeurd sindsdien dan weer?
Corona. Ja, ik was er echt helemaal klaar mee. En na een jaartje corona dacht ik echt bij mezelf, ja, ik begon het te missen. Ik baalde er echt van, ik miste het.
Nieuwe liefde, nieuw leven.
Ja, ik heb het fantastisch naar mijn zin op het moment. En ja, heel gek genoeg kwam iets weer op mijn pad. Want ik was eigenlijk pas een jaar gestopt, 8 maanden gestopt. En ik denk, nou, ik ga lekker demonstraties doen. En hier en daar wat openingetjes doen, wat tv-werk, analisten en zo. Ja, dat bleef allemaal weg. Want ja, we moesten allemaal maskertjes dragen. We moesten testen doen, allemaal heel erg vervelend. Dat is nu eigenlijk al een beetje allemaal afgelopen. Maar ik moest wel een knoop gaan door.
Hoe kijk je naar die man die daar helemaal leeg liep over zichzelf?
Ja.
En zichzelf helemaal de grond in boorde. Hoe kijk je naar die man?
Ja, dat is schrikken. En ik moet je heel eerlijk vertellen, Wilfred. Ik heb in die 8 maanden werd me dat pas duidelijk. Want ik ben continu, zeg maar, in al die jaren dat ik bezig ben geweest, geleefd. Ja, constant van hot naar her. Eigenlijk amper tijd om tijd te maken voor jezelf en je privéleven. Nou, toen met die nieuwe vriendin lekker op reis geweest een paar keer. En ja, toen begon ik eigenlijk voor mezelf af te vragen van... ja, wat is er eigenlijk gebeurd met me? En waarom heb ik zulke dingen gezegd en geroepen? Ja, en daar kreeg ik op een gegeven moment wel wrok van, weet je wel.
Maar je was gewoon een soort van depressief aan het worden.
Ja, maar gewoon helemaal opgebrand. Ja. En de beslissing die ik destijds nam, daar sta ik nog steeds achter. Alleen ja, ik had niet verwacht dat ik zo snel het wel weer zou gaan missen. En daarnaast ga je natuurlijk ook een bron van inkomsten missen. Dat is natuurlijk logisch.
En daar is dan Chris weer opeens.
Ja,
Chris, jij zit werkelijk overal tussen. Maar hoe ben je hier weer tussen gekomen dan?
Nee, ik heb het bedacht op een zondagavond. En toen dacht ik, joh...
Je had wat tijd over, je hoefde niet naar een bepaald programma.
Nee,
dus
ik was vrij en het ging allemaal wat makkelijker. Ik had niets meer te plannen op die doordeweekse avond. Dus ik denk, nee. We gaan een professional dartteam beginnen. Maar het was er nog niet.
Nee.
En ik heb altijd wel iets in me gehad van, jongens, er moet iets te doen zijn met zo'n team. En ik wilde per se Raymond erbij hebben als zo'n legende. Want het is natuurlijk wat hij zegt. Hij heeft het op de kaart gezet.
Legend.
Maar toen ik Michael van Gerwen belde, was ik ook verrast. Die is ook gelijk, dat wil ik graag.
Die kan het ook wel aardig, toch? Of niet?
Ja, die kan het redelijk.
Ja, die gooit het ook redelijk.
Ja, die gooit redelijk de pijl tussen de tarten.
Mag ik wat vragen, Chris? Ja. Wat maakt Toto nu mogelijk doordat zij erin zijn gestapt? Wat kunnen jullie nu allemaal daardoor?
Ja, ze kunnen natuurlijk samen optrekken. Kijk, het is een individuele sport. Het is ook lastig voor sponsors om individueel te sponsoren. Omdat er heel vaak wordt gezegd, dat is een groot afbreekrisico. Ik wil me niet verbinden aan één persoon. Dus we zijn nu een team. Dus het is ook aantrekkelijker voor grotere merken. We kunnen samen optrekken met elkaar. Ze gaan zichzelf beter maken. Wat ook heel vaak vergeten wordt in DAS, is heel veel data beschikbaar. En dat wordt eigenlijk nooit gedeeld met elkaar. Dus we kunnen ook leren van elkaar. Welke data heb jij? Welke data heb jij? Je kunt elkaar uitdagen. Maar ik denk dat het met name het teamgevoel is dat je elkaar beter maakt. Dus als Raymond een keer verliest van Michael, dan zegt Michael de volgende keer, nou, volgende keer maak ik je weer in. Dan zegt hij, wacht eventjes, ik ben beter dan jij. Dus dit is ook een beetje stimulans. À la schaatsen en wielrennen.
En ze hoeven geen bijbaantjes meer te zoeken.
Jij bent toch financieel onafhankelijk, Raymond?
Ja, nou, dat loop ik van mij dadelijk naar de bank. Gaan we even kijken.
Oh, ik dacht echt, op een gegeven moment omdat je zo'n goede periode had gekend.
Nou, maar kijk, dat denken natuurlijk heel veel mensen. Maar als je nu kijk, mijn eerste wereldtitel leverde 32.000 pond op.
Oh ja.
Ja, daar valt me niet ingewikkeld over te doen. Dat is allemaal na te vragen. En dat is nu 500.000 pond. Dus ja, bijna 25 jaar geleden nu. Ja, dus dat is natuurlijk wel een verschil. Wat er nu verdiend wordt. De jongens die verdienen tienduizenden ponden per maand. En dat moest ik met tientjes en briefjes van 50.
Dan zou het ook wel rank zijn inderdaad. Dat andere mensen alleen maar profiteren van wat jij ooit hebt opgestart. Als je het zo bekijkt, toch?
Ja. Dat is misschien met Cruijff ook wel gebeurd. Hè. Kijk, Cruijff ging voor 1 miljoen gulden geloof ik naar Barcelona toe. En die bedragen in de voetballerij zijn natuurlijk...
Cruijff kon op zijn 38e nog steeds Feyenoord kampioen maken.
Ja, dat klopt.
Kun jij dat ook nog steeds?
Dat denk ik wel, zeker weten. Ja,
niet zo'n Feyenoord kampioen maken, dat is heel erg lastig.
Maar zelf een titel pakken.
Dat kan ik niet. Ja, zelf een titel pakken, maar daar moet je wel hard voor werken. En dat gaat beter in teams. Kijk, wat vroeger het grootste probleem was, wat inderdaad wat Chris zegt, in de individuele sport. Bedrijven zetten 9 van de 10 keer niet in op een individuele sporter. Want de kansberekening is gewoon heel minimaal. Weet je? Als er wat met me gebeurt, een blessure of weet ik het wat, ja, dan ben je investering kwijt. En vandaar natuurlijk ook dat dan investeren in een team, ja, dat biedt veel meer mogelijkheden.
Klinkt heel logisch.
Eigenlijk wel. Ja. Gekke dat het nooit gebeurd is eigenlijk.
Ja. Zie ik je binnenkort weer Chris trouwens of niet?
Ja, ik kom van de week langs.
Ja, kom je van de week
langs? Ja, ik wil een paar nieuwtjes. Dus dat gaat gewoon door. Okay. Nee, we blijven actief. Ja, ik moest nu uitwijken naar 19:30 van de week.
Ja, ik zag het. Toch een andere beleving. Een beetje van je gedrag, hè?
Ja, dat was ik niet gewend.
Je gedroeg je niet, hè?
Ik gedroeg me niet. Ik zei,
je misdroeg je.
We gaan vandaag een side light maken. Maar dat was niet gewend aan tafel. Nee.
Nou, succes, mannen.
Hey,
en ik hoop dat er nog veel... En niet weer, hè? Gewoon nu positief.
Ja, we gaan ervoor.
Lekker voorgaan. Nieuwe liefde. Ja. Hè? 180.
Gaat allemaal super, jongens. Dank je wel.
Dank je wel, Raymond. En jij ook natuurlijk, Chris. Dankjewel. Hier van de week weer.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
Vrijdag. En we zitten in Rijswijk. We zitten bij Tui. De stemming is hier uitstekend. Want de mensen hebben een soort vrijdagmiddagborrel in Mexicaanse sferen. Ik zie ook allerlei lekkere hapjes voorbij komen. Guacamole, waar ik gek op ben. Hou je van guacamole?
Ik vind het heerlijk, ja.
Ja?
Ja. Ja, serieus, met taco's of met wraps.
Ja. Hou jij nog een beetje tijd open? Nu straks je 5e erbij en zo, om nog een beetje sociaal leven te hebben ook?
Ja, dus wat is sociaal? Als je veel met je kinderen doet, vind ik ook sociaal met bevriende ouders. Weet je, je doelgroep verandert, laat ik het zo noemen.
Ja, we hebben het over Sebas Dijkstra, strafrechtadvocaat. Hij is vandaag mijn co-host. Stel nou, je zou opeens je baan kwijt zijn. Ik kom me er sinds kort wat bij voorstellen, maar hoe zou jij dat ervaren, denk je?
Ja, het lijkt me gewoon kut. Met name die zingeving. Als je 3 weken op vakantie gaat, voel ik dat ook na 2 weken al van... Ja, is dit het? Wordt dit het? Blijft dit het? En dan, als je dan voelt dat je toch weer iets wilt doen... Ik kan me helemaal voorstellen, als het opeens klaar is... Hè, dat hebben natuurlijk veel ambtenaren of mensen met een bepaalde aanstelling... dan is het opeens stop, tot ziens, en dan...
En daar gaat tweedehands ook over. Dramaserie Stefan de Wallen, hartelijk welkom.
Ja, leuk dat ik er ben.
Ja, hartstikke goed ook dat je er bent. En dat jij er ook bij wilde zijn trouwens.
Ja, graag,
is in deze tijd ook best wel belangrijk.
Ja.
Hij heeft het gezien. Ik hoorde pas net dat het al een 2 uitzendingen is geweest. Jij was erg enthousiast, hè?
Ja, ik vond de eerste aflevering heel leuk. En ik heb 1 citaat onthouden.
Ja.
Dat is op het moment dat je op het kantoor zit... en je het aanbod krijgt dat je zegt... ik hoor hier.
Ja.
Ja, dat vind ik het mooiste citaat. Zo van, dit bedrijf is van mij, stuur me niet weg.
Ja, ja, ja.
Want je werkte bij een tuincentrum.
Hij werkt bij een tuincentrum en er wordt echt weggerommeld. Er komt een reorganisatie en er komt zo'n snelle jongen... Die heeft opdracht gekregen om de boel een beetje op te schonen. En dan gaat de meest ervaren kracht. De man die ook tijd neemt voor zijn klanten. Dus het kost natuurlijk allemaal tijd, moet allemaal sneller. En via internet, dan vliegt hij eruit. En dat is een donderslag bij heldere hemel. Echt zijn zingeving, zijn leven wordt onder zijn stoel vandaag getrokken, bij wijze van spreken. Dus hij wordt opeens geconfronteerd met een enorme leegte.
Maar wat ook mooi in de serie is, ik let er tegenwoordig heel erg op, is de muziek die daarna komt. Dat hij over die dijk heen fietst en die melodramatische muziek, dat je echt in zijn gevoel wordt getrokken van, weet je, ik kan nu net zo goed... het water inlopen, zo...
Hij is natuurlijk een enorme klap op zijn kop gehad. Ja. Hij zit ook verbijsterd thuis, zijn vrouw komt thuis en hij zegt, nu? Met pensioen?
Hij zag hem helemaal niet aankomen.
Nee, totaal niet aankomen.
Ik probeerde me voor mezelf voor te stellen of ik het zag aankomen. Nee, ik zag het eigenlijk ook niet aankomen. Maar terwijl het bij ons er ook in zekere zin ook altijd in de lucht hangt natuurlijk.
Ja. Ja.
Even dat met die muziek, dat let jij de laatste tijd
op? Ik heb met Kees van der Spek een tv-programma gemaakt en die was heel erg op die zware muziek na...
Wat heeft hij nou over opeens? Geef jij het, Stefan? Nee, toch?
Nee, maar ik heb met televisie of film werkmuziek of een theater werkmuziek natuurlijk enorm goed als je dat eronder zet. Overigens speelt muziek in de serie ook een belangrijke rol. Want hij vindt daar op een gegeven moment zijn hobby, zijn nieuwe focus in. Hè, in een shantycore. Dat gaat dan via de buurman, die gespeeld wordt door Marten van Waardenberg. En dat is,
ook uit de marathon, toch?
Ook uit de marathon, ja. Hij heeft er ook een script. Het idee is van hem ook.
Okay.
En hij heeft een deel van het script geschreven. Dus het is echt een hartstikke leuke serie geworden over de gewone man. Met een lach en een traan. En ik ben daar ontzettend trots op en blij.
Ja, wat ik trouwens wel mooi vind, die scène in de badkamer. Dat jullie overleggen, het koor vanavond, ik moet er naartoe. Het mooie is, dat herken ik ook uit de badkamer. Dat kan die afspraken privé niet scherp.
Kon je daar zelf iets bij voorstellen, hoe het moest zijn? Ik bedoel, je moet je altijd proberen in te leven, neem ik aan, in zo'n rol.
Ja, zeker. Ja. Ik kan me dat wel goed voorstellen. Ik kan me ook nog van mijn opa herinneren dat hij opeens thuis zat. En dat hij dan opeens maar gewoon de hele dag naar zijn auto zat te kijken of er niemand aan zat of zo. Ja. Dus die hele... Ja,
en ik hoorde het ook wel eens?
Als acteur heb je natuurlijk toch een soort van vrijheid. Er zijn ook acteurs die tot de doodskist
als het ware doorgaan. Op een gegeven moment had je corona. Was het ook veel minder? Kon je veel minder optreden? Zeker. Zat je ook in een soort andere modus?
Ja, toen konden we gelukkig wel filmen. Want het protocol bij film en televisie was heel streng. Dus ik had elke dag zo'n stok in mijn neus. En als het goed was, dan mochten we draaien. En dat ging godzijdank door. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat als iemand zomaar van het een op de andere dag... thuis zitten. Ik zie het natuurlijk ook om me heen van mensen. Iedereen kent van mensen die met pensioen gaan en het heel graag willen. Of het juist moeten, maar het echt helemaal niet. We de vrezen tegenop zien of denken, er wordt lachen en vervolgens in een gat vallen. Het is het is natuurlijk heel gek.
En het lastige is natuurlijk, het is ook je laatste levensfase.
Ja, het is een moment.
Het is ook, weet je, het is niet een tussenfase. Je stopt daar en dan.
En dan?
En als die zingeving weg is, ja.
Ja, en dan is het, precies, dan is het zoeken naar iets nieuws. Ja,
en als dat er niet is, want je ziet ze ook solliciteren. Ik zie dat op LinkedIn, hè, open for new opportunities. En dan weet ik dat iemand met pensioen is gegaan. En dat zie ik 4 jaar later nog staan. En dan denk ik,
Hans probeert het ook. En dan gaat hij op een gegeven moment een baantje bij een cafeetje. Dan probeert hij ook. Ja, hij is veel te oud. Niemand wil hem hebben en zo. Dus het is, hij gaat wat vrijwilligerswerk doen en zo. Maar dat is het ook niet. Nou, uiteindelijk is het dan het koor, gelukkig. Maar,
ja. Dat doet me een beetje denken aan waar je mee geacteerd hebt. Koen van Vrijbergen. Zijn laatste woorden waren toch ook? Ach, het is zo voorbij.
Ja, dat zei hij toen, Maar het was echt, toen wist Koen natuurlijk nog niet wat er allemaal ging gebeuren. Maar het ging eigenlijk letterlijk over de scène die we toen gingen spelen.
Ja.
En het was, we waren hartstikke doodmoe van de opnames. En we reden nog voor de laatste keer die studio in eigenlijk om dat te doen. En vlak daarvoor zei hij, het is zo voorbij. En dat bleek eigenlijk op dat moment inderdaad letterlijk.
Maar dat geldt hier eigenlijk ook voor. Hè? Het besef, denk ik, ook in zo'n serie. In dit geval door deze hoofdrolspeler dan natuurlijk ervaren. Het is zo voorbij, hè? Als je het allemaal zo bekijkt.
Ja. Maar goed, daarna is er natuurlijk toch nog een tijd dat je die kan invullen. En daar is dat, deze serie, de zoektocht, die wordt prachtig in beeld gebracht.
Ja.
En gelukkig, de een vindt wel iets en de ander blijft hangen in een soort zelfmedelijden.
Je hebt volgens mij vorig jaar met je zoon samen op toneel gestaan,
toch? Ja.
Kun je jaloers zijn op de jeugd of heb je er wel vrede mee? Dat... in de fase waarin je nu zit?
Nee, ik heb het op zich wel vrede. Kijk, ik zou natuurlijk het liefste gewoon forever jong zijn. Ja. Aan de andere kant, ja, ouder worden brengt ook wel weer hele leuke kanten met zich mee.
Zoals?
Ja, zoals. Ja,
ik had het net vragen.
Nou ja, dat je allemaal, dat je heel veel mensen leert kennen bijvoorbeeld. En steeds meer, hoe ouder je wordt, hoe meer mensen je leert kennen. En dat je meer ervaring krijgt in het leven. En dat je meer dingen. Ik heb natuurlijk ook een heel avontuurlijk leven eigenlijk. Ik mag elke keer andere mensen spelen. Ik kom in een andere omgeving.
Maar jij hebt zingeving. Jij hebt het.
Ja, nou ja, in mijn werk kan ik dat gelukkig vinden. Ja, ja, dat is waar. Maar kijk, ik vind ouder worden natuurlijk. En dat ik een brilletje nodig heb. En dat ik af en toe wat slechter hoor misschien in gezelschap.
Ja, zeker hoort, hier. Het is een lawaai hier natuurlijk. Ja, het is gezellig. Daar niet van. Een
toerie, om maar zo te zeggen. Op zijn Rotterdams.
Ja.
Maar nee, maar dat, ja, dat hoort er dan wel bij. En dat is natuurlijk niet leuk.
Maar wat ik een beetje als een soort van sluimerend advies in deze serie zie. Zorg op een moment dat je werkt. Alvast dat je een doel hebt voor na je aanstelling. Ja, of na je werkende leven.
Want, ja, dat...
Want dat zie je bij die tuinman, hè, of de man in het tuincentrum. Dat is alles voor hem. Ik hoor hier.
Ja. En des te dieper tuimelt hij inderdaad. Want hij heeft geen enkele hobby verder. Dat is het. Ook in zijn vrije tijd gaat hij naar zijn klantjes toe. En, dus... Nee, dat klopt.
Ja, als je wet op twee paarden.
Ja, als je al een beetje richting je pensioen gaat en je organiseert een beetje een hobby voor jezelf. Of in ieder geval een netwerk. Want voor die Hans is een netwerk, dat is ook zijn werk. Dat zijn zijn collega's waar hij lekker een kopje koffie mee drinkt. Ook dat valt weg. Dus dat is pittig.
Mooi om te zien dat er zo goed naar gekeken wordt ook. 1,5 miljoen mensen, hè?
Ja, 2 keer op 1,6 miljoen mensen. Joh.
Ongelooflijk, toch?
Ja, we zijn er ook, ik ben er ook trots op. En het spreekt heel veel
het
mensen
aan. Het is echt heel leuk.
Vanavond toch weer, of niet?
Vanavond, ja.
Half tien.
NPO 1. Yes.
Ook gewoon hij speelt gewoon Champions League. Hè? Je speelt gewoon Champions League.
Ja. En ik sta ook nog op toneel vanavond.
Ook nog?
Ja, met de voorstelling GIF in het nieuwe de Lamar Theater.
Dus en kunnen mensen nog langskomen?
Daar kunnen mensen nog naartoe. En dan kunnen ze met uitgesteld kijken nog naar tweedehands kijken.
Ja, dus, dat is eigenlijk veel beter. Ja, dan heb je 2 keer Stefan de Wallen.
Stefan de Wallen op 1 avond. 2 voor de prijs.
Nou, dubbele dosis heet dat dan.
Dubbele dosis,
Stefan de Wallen.
Dosis is, ja.
Ja, nee, daar moet je altijd mee oppassen. Nee, dat zijn wel andere dingen. Stefan, bedankt dat je er was.
Ja, ontzettend leuk om er te zijn.
Ja. Als ik op tijd thuis ben, als het hier niet gezellig wordt, dan ga ik even kijken. Ja, ik ben hier wel heel benieuwd.
Jammer dat ik hier nog even kan borrelen hier. Maar ja, ik moet weg. Ik moet naar de
sterkte dan ook.
Ja, ik vind het alleen maar leuk.
Oké, dankjewel.
Oké, tot ziens. Jullie ook. Ciao. Bedankt. Hoi, hoi.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Mr. Speaker.
Wij gaan door, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.
En nu is de 36e lang niet op binnen.
Wilfred Genee.
Ja, ze hebben hier een karaoke zitten. Ik denk ook dat ze gedegeding. Ja, die moet ze ongetwijfeld hebben natuurlijk. Jij bent geen zinger, dus. Je bent geen zanger.
Nee, ik ben geen zanger.
Nee. Maar je hebt wel geroken aan de tv-wereld, hè, met eigen programma's nu. Waar smaakt dat naar?
Nou ja, laat ik zo zeggen, als ik het kan combineren met iets zinvols... Hè, mensen verder helpen, mensen ergens aan helpen... dan vind ik het ook echt leuk, want dan levert het iets op. Het is dan niet alleen maar beelden bikken, maar het is dan ook gewoon zinvol in de kern.
Ja, zeker weten. Zinvolle dingen, daar gaat het om in het leven. Hessel Winkelman. En Maarten Bastiaan, hartelijk welkom.
Dankjewel.
Maarten, wat is jouw zin van het leven?
Genieten, slim werken. Niet te hard, maar wel slim. En leuke dingen doen.
Ja, want Hessel, jullie zijn van Green City Trip. Wat houdt dat precies in?
Duurzame trein die rijdt vanuit Nederland naar 14 bestemmingen in Europa.
Nou, klinkt logisch, tot nu toe. Hey, ik zit de hele tijd na te denken over iets. Want TUI zou het leuk vinden als we ook een beetje aandacht besteden... aan de nieuwe vorm van reizen bij TUI. Ja, je loopt al heel snel het risico dat het gewoon een reclamespot gaat worden. Ja, hoe kan ik dat nou voorkomen?
Niet.
Het gaat niet, hè?
Nee,
het gaat me niet lukken.
Nee. Nou ja, ik heb wel meteen een vraag. Hè, want jullie bieden treinreizen aan. Wat ik me meteen afvroeg toen ik dat hoorde... is er voldoende ruimte op het spoor? Omdat, dat gevoel heb ik niet namelijk.
Ja, er is zeker voldoende ruimte op het spoor. Men doet vaak overkomen alsof dat niet zo is. Er is ruimte op het spoor, maar er is wel een tekort aan gedegen treinmaterieel eigenlijk. Dus dat is iets waar wij wat aan proberen te veranderen.
En hoe doe je dat dan?
Nou, door toch te gaan kijken hoe het anders kan. De trein die wij nu rijden, dat is een wat oudere trein. Eigenlijk heel gek. We proberen een nieuw treinconcept te doen, maar we doen dat met een trein die al tientallen jaren oud is.
Oh jee.
Einde jaar krijgen we dan een andere trein bij, die wel wat jaartjes jonger is.
Dus oké, maar is nu nog het gevaar, kom je er wel of kom je er niet, zeg je eigenlijk?
Je komt er wel, maar
je komt er wel.
Het is op zijn minst een nostalgische ervaring te noemen.
Oh, okay.
Ja, weet je wat het is? Onze trein is zo lang dat die eigenlijk overal gruwelijk in de weg staat. Dus wij worden altijd voorgelaten met onze trein.
Maar hoe lang, ja, dit is een hele rare vraag. Ja. Hoe lang is jouw trein?
Een halve kilometer. Ja, het is een beetje opscheppen, maar een halve kilometer.
Ja, dat willen mannen graag als het over een trein gaat natuurlijk. Ja, nee, dat snap ik heel goed. Een halve kilometer?
Ja, dus overal waar wij even stilstaan, of dan staan we direct in de weg, want dan kan er niemand meer door. En dan worden we voorgelaten.
En hoeveel mensen kunnen daarin in één rit?
Drie keer deze. Mensen.
Drie keer?
Drie keer een Boeing 787.
Ja, je wijst naar een model hier op tafel, maar het is radio, hè?
Voor de
het is hartstikke leuk natuurlijk. Jij wilde graag dat die van een halve kilometer hier neergezet was, maar dat kan natuurlijk niet.
Ik heb gezien dat er toch nog wel een camera staat, dus voor die paar mensen die
maar
dan kijken.
Maar heb jij nu net gezegd, het is dus een heel oud wrak waar je in terecht komt dan. En dan moet je toch een comfortabele reis kunnen hebben.
Het gaat al helemaal fout hier.
Het gaat al helemaal fout hier. Maar
het is heel mooi gerenoveerd van binnen. Maar
Het had ik niet begrepen uit het verhaal van daarnet.
Dat is wel belangrijk.
Maar het belangrijkste is, hoe zit dat met reizen? Kom je er sneller? Heb je veel stops?
Nee, het duurt een eeuwigheid. Dat is het eerlijke verhaal. Ja, nou, dus even, het gaat om. Het gaat om de beleving.
Dus het is een oude trein en het duurt een eeuwigheid.
Ja, Wilfred. Ja, nee, jij wilde niet dat het een reclamespot werd. Dus
nee, je doet er alles aan. Daar ben ik je dank voor.
Ja.
Duurt een eeuwigheid, ja.
Nee, je stapt dus 's avonds in en dan neem je gezellige mensen mee. En er zitten nog meer gezellige mensen in de trein. En je pakt er een wijntje bij. En dan geniet je van het uitzicht. En dan hoef je niet uren in de wachtrij te staan.
Eigenlijk zeg je, de reis zelf is al een beleving.
Ja, precies. Ja. Hij begint op het moment dat je instapt.
Stond in het persbericht ook, hoor. Maar ja, het is wel zo natuurlijk eigenlijk.
Het is wel zo.
Ja. En ja, je kan een drankje drinken, want... Hè?
Dat mag, en je hebt heel de ochtend
nog bij te komen. Je hoeft niet je rijbewijs te laten zien.
Nee,
hooguit je kaartje natuurlijk.
Ja, en er zijn mensen die nemen hele coolboxen mee, dus het kan. Onbeperkt bagage, zolang het maar in je coupeetje past.
Ja, maar je wilt toch gewoon dat het verdiend wordt in die trein, of niet? Of we zit iedereen gewoon in zijn eigen coolbox?
Iedereen zit gewoon in zijn eigen coolbox, ja. Want wij proberen te doen wat de Nederlandse consument wil. En ze willen toch echt graag hun eigen drankje meenemen.
Willen niet even naar de afdeling waar je lekker in de restauratie kan zitten?
Nee, die hebben we nog niet. Einde jaar wel.
Wacht even, ook geen restauratie, zet ik er ook even in.
Maar ja, wel toiletten.
Wel toiletten, oké.
50 cent per keer.
Wel toiletten. 50 cent.
50 cent.
50 cent per keer. Ja, maar probeer nu de upside te ontdekken de hele tijd. Maar, ja.
Als ik even de upside pak. Jullie inzet is natuurlijk groen. Duurzaam.
Precies.
Dat is de inzet.
Nee, ik heb eentje gevonden. Ja. Upside. Groen.
Maar, wat ik me meteen afvroeg toen ik dit las, was...
Duurt het
staat jullie stiekem te juichen toen het zo'n chaos op Schiphol werd deze meivakantie?
Nou, eigenlijk niet. Want wij verkopen evengoed vliegreizen. En wij vinden niet dat wij met een vingertje moeten wijzen om tegen de consument te zeggen, je moet nu alleen nog maar met de trein.
Dus jullie van Green City Trip hebben ook vliegtuigen?
Zeker.
Oh. Wij zijn 12 jaar geleden begonnen in 2010 toen we allebei 18 waren. En we hebben 10 jaar lang vliegreizen verkocht.
Dus jullie zijn nu allebei 28?
30. 12 jaar. 2010 zijn we begonnen.
Oké, 30. Ja.
We skippen altijd de coronaperiode. Die bestaat niet in mijn hoofd.
Oké, dus je doet meerdere reizen? Dus ook via lucht?
Ja, maar op een gegeven moment was wel de situatie dat je zag dat er wat moest gebeuren. En wij moeten geloof ik tot ons 93ste werken voordat we met pensioen kunnen, onze generatie.
Ja.
Dus wij moesten toch wel met iets duurzaams...
Jullie waarschijnlijk niet, dan zijn jullie lang binnen, maar...
Nou, voorlopig nog niet.
Nee?
Nou ja, we zijn net begonnen met de trein.
Er moet eerst een nieuwere trein komen.
Ja, die kost wel wat natuurlijk.
Die kost wel wat.
Weer van een halve kilometer.
Ja, dat wel, ja. Dan hou je het betaalbaar.
Nee, even zonder gekke, want ik heb toen Arjan Kers, dat is de baas hier hè, bij TUI. Misschien ken je hem wel van TUI of niet?
Kennen we zeker.
Ik heb hem wel geappt. Ik vond het een goed initiatief. Ik vond het een leuk idee. Ik bedoel, het is zeker in deze tijd.
Ja, en ik las ook dat die vol zat, toch?
Ja, dat is zeker vol. Vanaf
dat,
de eerste,
dat betekent dus ook dat er vraag is. Hè? Dat is in de markt niet onbelangrijk.
Ja, want wat kost het? Nu we het toch over Nederlands hebben, je betaalt dus 50 cent bij het toilet. Het duurt een eeuwigheid. Het is een oude trein en geen restauratie. Ja. Maar wat kost het?
En dan kan je wel voor minder dan €200 vijf dagen op reis, inclusief je hotel.
Dus eigenlijk zeg je €199, zeg jij.
€199.
Ja, zie je wel. Ja. Ik voelde hem aankomen, inderdaad. Ja. Minder dan €200.
Het spreekt de Nederlander waarschijnlijk wel aan.
Ja, maar dat is het met duurzaamheid. Hè. Ja. Duurzaamheid is hartstikke leuk, maar eerste prijs en daarna is het mooi meegenomen.
Maar moet je er helemaal naar het einde toe meerijden of mag je onderweg ook gewoon een keer uitstappen? Dat je, nou, hier wil ik wel naartoe.
Nou, dat proberen we juist te doen. Wij rijden non-stop door naar de eindbestemming. Dus ga je met ons mee naar Praag, dan rij je non-stop door naar Praag. Er zijn geen stops onderweg.
Okay.
We zorgen dat er toch zo snel mogelijk dat je daar komt en dat je niet om 4 uur 's nachts ergens op een station stilstaat.
Vind ik ook goed.
Ja, dat is goed, ja. Als je voor Milaan tekent.
Je merkt dat het steeds positiever wordt, hè? Toch wel. Richting de apotheose. Heb je er nog eentje waarvan je zegt...
De toiletten. Hoe zijn de toiletten?
Nou ja, 50 cent. Daar mag je wat
voor
verwachten.
Roper, voor 50 cent, ja.
Ja. Hebben ze wifi aan boord?
Nee.
Geen wifi aan boord?
Iedereen heeft internet op zijn telefoon.
Iedereen heeft internet op zijn telefoon, dus dat hoeft niet, hè?
Oh, oké. Okay. Nou, dat is ook weer waar. Ja, ik probeer er nog eentje te bedenken.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind de duurzaamheid en zeg maar ook een andere optie om te reizen, vind ik al hele belangrijke pijlers.
Ja.
En er zijn toch heel veel mensen die treinen pakken. Dus dat geeft al aan dat er vraag is.
Het is wel een hele leuke ervaring.
Ja. Ja. Leuke ervaring.
Wel een leuke ervaring, ja.
Ik moet zeggen, hele leuke ervaring.
Ja, ik ben zelf twee keer mee geweest naar Praag en Venetië. Ja. En dan ga je terug vanuit Venetië. En dan ga je op je buik op het bed liggen en dan kijk je uit het raam en dan zie je alle bergwanden met de verlichte kastelen als je door de Alpen rijdt. En dat mis je allemaal als je met het vliegtuig
gaat. Je mag ook op je rug liggen, neem ik aan. Want ik hoor jou op je buik liggen, maar dat is geen voorwaarde.
Ja, dat ook. Maar dan kan je minder makkelijk naar buiten kijken.
Nou, maar als ik zo lig in het raam... Nou ja, maakt ook verder niet uit. Belangrijk, het is een beleving. En jullie worden een serieuze concurrent van NOS, neem ik aan. NOS is er wat anders.
Ja, voorlopig hebben wij meer passagiers aan boord. Dus die lijn...
Ja, als je een trein van 100 kilometer hebt, hè? Hallo.
Ja.
Kunnen mensen op korte termijn een reisje maken? Of zit alles helemaal vol de komende tijd?
Hemelvaart hebben we nog wat plekken. Daarna zit het al... het loopt snel vol. Natuurlijk, TUI is onlangs begonnen met de verkoop. De eerste boekingen zitten erop.
Ja, je kent ze van TUI. Die zijn snel, hè?
Ja, TUI jongens. Snel.
Je hebt niet zo'n Schiphol dat opeens een vlucht eruit gegooid gaat worden, toch?
Of? Nee, wij rijden gewoon. Geen rijden.
En Wilfred, nog een van de belangrijkste vragen. Rijdt jullie trein op tijd?
Nou, in Italië is dat een uitdaging. Maar doorgaans rijdt hij op tijd.
Oh, ja. Hij keek op tijd zuinig, zag je dat?
Rijdt
doorgaans op tijd, zit er ook nog bij.
Ja, het klinkt als voorbarig, hè? Heb ik Talpa horen zeggen. Dat is een beetje zo'n term.
Ja. Wanneer denken jullie binnen te zijn?
Nou, als het in dit tempo doorgaat, de boekingen, dan duurt het niet zo lang meer.
Ja, 35?
Het is jammer dat Harry Mens al weg is, anders had ik graag even met hem overlegd over investeringen natuurlijk. Maar ja, gemiste kans weer.
Ja, maar de zaken lopen lekker.
Ja.
En met TUI samen gaat het, jezus, wat een reclamespot dit. Gaat het hartstikke lekker allemaal, toch?
Ja.
Ja. Nou, dan kan ik jullie heel veel sterkte en succes wensen, Hessel en Maarten.
Dankjewel.
Ja.
Tot gauw aan boord.
Ja, hoe zijn jullie hier vandaag?
Met de auto.
Elektrische auto.
Elektrische auto, waarvan 1 uur in de file. Dus het was weer helemaal niks. Nee. De auto. Toch weer de trein doen de volgende keer. Maar ja, dat is de concurrent, hè. Dus,
waar komen jullie precies vandaan dan?
Breda.
Ja.
Oorspronkelijk uit Rotterdam.
Als je in die trein van jullie stapt, en als je uitstapt aan de andere kant, ben je hier bijna. Dus ja, dus wat dat betreft. Lekker. Ja. Ja.
Ga je ook een keer mee?
Ik zit nog even af te vragen. Is dit dan een perron van een halve kilometer waar je iedereen uit kan laten stappen?
Ja, zo lang zijn de perrons. Maar we kunnen niet overal stoppen. Dus Amsterdam. Hè.
Ja, bij ons in Soest, dat gaat echt niet lukken, jongens.
Nee, daar rijden we door.
Die komt er niet bij, dus.
Nee.
Oké.
Okay. Amsterdam Centraal, Utrecht Centraal.
Wat grappig, hè, dat je gewoon... Ik ga er gewoon op de bonnen voor je in.
Ja.
Ik ga gewoon vragen wat in me opkomt.
Ja, maar dat is toch goed? Ik bedoel, dan hebben mensen een eerlijk beeld. En dat is ook belangrijk.
Ja. 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 Hij heeft alles wel redelijk doorgenomen, volgens mij, toch? Ja.
Ik het wel.
Ja, jij nog eentje?
Nou ja, ik vind het belangrijk dat ze op tijd rijden. Dat is mijn grootste frustratie bij de NS.
Ja, oké. Okay. Nou, jongens, bedankt.
Als de NS niet voor ons in de weg rijdt, dan kunnen wij op tijd rijden.
Oh, dus de NS' schuld weer. Oh. Zo zijn we ook alweer. Ligt altijd een andere. Ja. Altijd ligt een andere. Oh, dan kan ik dan ook weer een grap overheen gooien, maar die ga ik niet maken. Jongens, bedankt. Tot de volgende keer.
Dank je wel.
Ik ben Dennis Mooij van...
Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app... maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt... houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
20,4.
Friday Move, vrijdag 13 mei, we zitten... Had ik dat eigenlijk al gezegd, dat we bij TUI zitten?
Ja, denk ik wel. Ja. Maar we zitten bij TUI in Rijswijk.
Ja, Rijswijk, hoofdkantoor. Leuk gezicht trouwens. De directie, het management zat op de eerste rij. Zag je zitten zweten.
Ja, koptelefoon op, nu niet.
Zaten ook alles te noteren. Geen restauratie. Oude trein, duurt eeuwigheid, 50 cent toilet. Maar uiteindelijk was het verhaal toch wel.
Rijdt meestal op tijd,
inderdaad. Maar het is wel een hele leuke ervaring, met name op je buik.
Op je buik, liggend, naar buiten kijken, naar de lampjes.
Ja, op je buik. Fijne ervaring.
Ja.
Soms denk ik wel eens, waar ben ik in hemelsnaam weer bezig in mijn leven? Jij ook?
Ja, soms wel, soms niet.
Nee. Maar als jij je werk doet, hè, en je ziet de verharding in de maatschappij, je ziet de verharding in de strafrechtszaken die jij mag voeren, denk je dan ook wel eens, waar ben ik eigenlijk nog zelf mee bezig?
Dat denk ik wel eens. Ik stel mezelf altijd voor de vraag... is wat ik doe, is dat iets waarmee ik het idee heb dat ik het verschil maak? En zie ik dat verschil?
Ja.
Dat is een beetje voor mij het criterium. Als ik dat niet meer zou zien, dan zou ik denken... ik stop ermee. Dat is toch wel wat ik uit mijn werk, mijn dagelijkse bezigheden wil halen.
Maar jij ziet ook dat de mensen een steeds korter lontje krijgen. Dat de agressie toeneemt.
Enorm.
Dat de irritaties onderling steeds groter gaan worden. En dat het ook steeds moeilijker is om mensen nog bij elkaar te krijgen. Hoe zou dat kunnen in jouw ogen dan? Hoe krijg je het gesprek weer op gang? Hoe krijg je mensen weer tot elkaar?
Nou ja, als je bijvoorbeeld naar de stap naar sociale media maakt. Als je ziet hoe mensen op elkaar reageren. En als je ze in persoon ziet. Dat je dan eigenlijk het gevoel hebt, wie heb ik tegenover me? Die man die op Twitter of op Facebook of wherever helemaal losgaat. Ja. En ik spreek hem en ik denk, dat is echt een fijne kerel. Een toffe kerel, kan ik goed mee omgaan. Ja, dan denk je, ja, daar zit natuurlijk een heel groot probleem. Sociale media speelt gewoon een hele dubieuze rol in onze samenleving.
Ja, dat maakt iets los in mensen. Wat jij zegt, Eus had bij de AD op een gegeven moment zo'n programma met allemaal mensen die ook losgingen op hem. En dan ging hij er langs en dan kreeg je vaak hele mooie gesprekken. En het gekke is alsof je door die social media iets over je krijgt. Althans, een aantal mensen, steeds meer.
Er zitten gewoon geen filters tussen. En dat zie je, dat vind ik wel goed. Dat zie je bij politie en justitie wel vaker. Dat ze een stopgesprek invoeren. Dus er gebeurt iets en ze gaan naar iemand toe en spreken iemand aan. Een soort van reprimande, zeg maar. En dat werkt ontzettend goed. Want opeens zie je iemand, kijk je hem in zijn ogen en ja, die kijkt je aan van, ja, dat heb ik nooit zo gewild.
Nee.
Ja, dan zie je dat we elkaar kwijt zijn geraakt in al die jaren. En steeds meer kwijtraken. En de vraag is, komt dat terug?
Ja. Nou ja, dat is de vraag aan jou ook. Wat denk jij?
Nou ja, laat ik het zo zien. Met de manier waarop dit de afgelopen decennia, kan ik nu wel zeggen, is verslechterd. Ja, kan ik alleen maar zeggen. Ik hoop dat mensen zelf die connectie zoeken met mensen. Zelf dat gesprek aan blijven gaan. Neem dat gesprek net met Harry Mens. Als het op Twitter zou gaan over slachtoffers, over... Ja, weet je, dat zou niet gaan. Dan verzand je. In persoon kan je in ieder geval nog proberen iemand mee te nemen in je...
In de andere kant van het verhaal.
Ja, en dat, nou ja, dat is uiteindelijk belangrijk. Ik bedoel, we zijn mensen, we communiceren met elkaar. Weet je, anders zouden we in het animale rijk leven.
Maar willen mensen nog luisteren, denk jij?
Ik denk dat mensen wel willen luisteren. Maar ik denk dat omdat ze veel minder contact hebben met elkaar... dat ze veel meer moeite hebben om te luisteren. Dat ze eigenwijzer zijn, dat ze minder snel iets aannemen van mensen. Dat ze gewoon door dat individualisme veel sneller geïrriteerd zijn... en minder snel mee willen bewegen.
En waar komt de cancelcultuur dan vandaan in jouw ogen?
Ja, een beetje de cancelcultuur is natuurlijk een lastig fenomeen. Deels is dat natuurlijk een soort van stuiptrekking. Stuiptrekking van, ja, we reageren over. Hè. Daar spelen de gewone media natuurlijk ook een rol in. We reageren over om een punt te maken, hè, om iets recht te zetten. Maar aan de andere kant, ja, is het ook misschien iets wat nodig is op sommige momenten om ergens een halt toe te roepen. En dat geldt niet in discussies die uit de hand lopen. Want daar vind ik, en dan neem ik vandaag Insight even als voorbeeld. Dat is zo'n situatie waarin het gesprek juist af had gemaakt moeten worden. Want je kunt wel 100 gesprekken beëindigen zonder ze af te maken. Maar daar komen we niet mee verder als samenleving. Dus de cancelcultuur, aan de ene kant biedt dat, een hand.
Maar zoals met de Voice, over de Voice heb jij gezegd, dat kan niet verder gaan voordat er eerst een goed onderzoek is geweest. En duidelijkheid is voordat je daar weer überhaupt een kans aan kan geven.
Dat vind ik gewoon een heel duidelijk uitgangspunt. En dat moet men ook willen. Dat is het lastige. Het feit dat er natuurlijk financiële belangen achter hangen en dat mensen het zo snel mogelijk weer op de buis willen, ja, dat is natuurlijk geen argument. Het gaat erom dat er iets gebeurd is, dat moet rechtgezet worden. Dat moet, daar moet een bepaalde maat van genoegdoening voor komen. Ja, en als dat er niet is, ja, dan kan je gewoon niet verder. Maar ik vind wel dat het gesprek over dingen die grenzen overgaan, ernstige grenzen overgaan, dat gesprek moet altijd doorgang vinden.
Ja, we gaan zo meteen met een aantal mensen over politiek hebben. Had je ook een ambitie op dat gebied, althans met die nieuwe partij voor jullie, Code Oranje? Heb je daar nog een beetje vertrouwen in? De politiek? Dus al politiek, maar met name...
Nou ja, als ik gisteren, en daar zullen we misschien zo nog over spraken, als ik gisteren naar de beelden keek en zag waarop er met slachtoffers van het toeslagenschandaal, niet affaire, toeslagenschandaal werd omgegaan, maar ook de insensitieve manier waarop Rutte ze aansprak en aankeek, ja, dan denk ik, het gaat niet helemaal goed met de politiek.
Hou dit vast, gaan we zo door.
BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en TUI. Live happy.
Friday Move.
Het zijn twee signalen die dezelfde richting aanduiden, namelijk Poetin, jij gaat verliezen.
Ja, dan sta je hier weer na een pauze.
Thank you for listening.
Wilfred Genee.
Met de mooiste stem van Nederland, Bernard Hammelburger. Ja, bijzonder moment, we zitten dus... Of had ik dat nou al gezegd? Even denken. Ja, ik had het wel gezegd, we zitten bij TUI dus, in Rijswijk. En er komt zojuist een dame voorbij met de glazen. En die ziet de charmante Bernard Hammelburg zitten. Die laat spontaan al die glazen vallen.
Die hoorde zeggen, blijf scherp.
Ja.
En die hield een handje, dus die brak een glas.
Oh, was dat het? Oei, ja. Maar dat doe je nog steeds weer, vrouw, hè, wat dat betreft.
Ja,
dat smelt er nog steeds voor je.
IJzersterk ben ik daarin, ja, een beetje. Hè.
Ongelooflijk. Ja. Maar goed, uiteindelijk kom je daar niet voor, volgens mij, Bernard. Toch?
Nee, nou ja, ook. Ja.
Oh, ja, kom je ook voor de vrouwen? Nee, toch?
Nee, ik kom voor het plezier. En dat hebben we vanmiddag.
Oh, ja. Dat is een aparte setting, hè? Want normaal gesproken is het altijd redelijk rustig. En dan hoor je wel wat mensen praten. Maar die luisteren dan ook nog.
Ja.
Oh, er staan er wel twee te luisteren, zie ik nu. En die lachen ook de hele tijd, ja. Die hebben ze ingehuurd van Toei om te lachen, natuurlijk. Ja, Toei heeft er alles aan gedaan om het voor elkaar te krijgen. Goed gesprek net ook, hè, over die treinen, toch?
Ja, dat was enig. Dat is echt heel leuk. Dat was een erg gesprek. Om lachen.
Ja. Ga je hem ook doen een keer, die city-trip?
Nee.
Je was niet overtuigd, Bernard.
Jawel.
Maar ik,
huilende mensen van de directie nu. Ja,
nee, even die hele discussie voortdurend over het trein. Laat ik het zo zeggen. Zoals je weet, ik reis behoorlijk veel.
Ja, nou, we veel naar New York, hè?
Ja,
maar met de trein wordt het lastig.
Maar ook in Europa.
Ja, moet je niet doen.
En dan kijk ik altijd heel braaf en dan... Denk ik, nou, ik moet naar Parijs, weet je wel.
Ja, ga je op je buik liggen in die trein?
Nee. Dan kijk ik op de website. En iedereen roept altijd, joh, dat is zo goedkoop. En je kan met de Thalys.
199 euro.
Ja, en als ik het aanklik op de datum dat ik wil, kost het plotseling 700 euro of 600 euro.
Oh, wacht even, de CEO zit hier. Ja. Dat gaan we regelen, dat kan niet waar zijn. Bernard gewoon voor 199 euro naar Parijs?
Jawel, maar op de datum dat ik wil. Niet
Wanneer is dat? Geef het even door, dan noteer ik het. Wanneer wil je? Weet je nog niet?
Nee, weet ik nog niet.
Is dit nou?
Ja, een blanco ticket.
Ja.
Ja, maar dan werkt het
is,
weer niet.
Nee, maar het is zo. De trein is in het algemeen erg duur.
Ja.
En vliegen is nog steeds, ondanks alles wat er nu gebeurt en de prijsverhogingen, relatief goedkoop.
Laatste nieuws, want jij houdt het allemaal bij.
Ja.
Erdogan keert zich tegen NAVO-lidmaatschap voor Zweden en Finland.
Ja, dat is groot nieuws.
Ja, dat is heel groot nieuws.
Als dat doorgaat, kijk, hij houdt de slag om de arm, hè?
Ja.
Hij zegt letterlijk van, nou, ik ben er niet echt gelukkig mee. En dan komt hij... Maar even voor de duidelijkheid, Turkije is het op 1 na grootste NAVO-land. Amerika is 1, Turkije is nummer 2.
Ja.
Dus dat is niet zomaar dat is geen Montenegro, zal ik maar zeggen.
Nee.
Dus als zo'n groot land zegt, we hebben bezwaren... Nou,
maar daar zit een idee achter richting Rusland, neem ik.
Zou kunnen. Hij zegt zelf... Eerst even duidelijk. Als hij inderdaad nee zegt...
Nee.
Dan is dat een veto en dan worden die twee landen geen lid van de NAVO.
Oké.
Zo hard is het.
Want, en als je ja zegt?
De regel, ja. Dan is het in orde. Want, ja. Nee, het moet consensus zijn.
Ja.
Alle NAVO-landen moeten voorstemmen.
Ja.
En als er één tegenstemt, is het gebeurd.
Maar je was aan het vertellen wat zijn motieven...
Ja, of hij zegt zelf...
Goed van je dit.
Hij zegt,
altijd
neem het even over.
Ja. Sebas blijft bij de lessen.
Altijd scherp.
Ja, altijd scherp. Hij zegt zelf, ja, die landen, dat zijn nesten van Koerden en PKK-leden. En,
wacht even, Finland en Zweden?
Ja, daar wonen inderdaad heel veel Koerden, dat is zo.
En dat zijn dan weer PKK-leden?
Ja, voor hem zijn... Hij noemt het ook terroristen.
Het zijn twee landen vol terroristen.
Het zijn landen die een onderdak geven aan terroristen. Dus ja, ik weet niet of ik die wel als NAVO niet wil. Hè. Dat is
de laatste associatie die ik heb bij Finland en Zweden.
Ja, maar het is wel waar.
Dus zijn ook terroristen allemaal?
Oh, nee, natuurlijk niet. Dat is een flauwekul. Nee, maar er wonen heel veel.
Ja, nee, dat snap ik ook. Maar het is toch heel raar om dat over die mensen dan te zeggen zo? Als excuus om ze niet binnen te laten.
Ja, dat is het ook. Maar goed, hij zegt het wel. Dat geeft hij als argumentatie voor zijn twijfel.
Maar vind je dat een legitieme...
Nee, dat is geen legitiem argument.
Nee, dat lijkt me ook niet. Nee, maar misschien...
Want die mensen... Kijk, Finland en Zweden zijn democratische landen... met allebei een uitstekend functionerend rechtsstelsel. En ik ben ervan overtuigd... elk land in de wereld heeft problemen met immigratie en immigranten... en altijd kwesties. Maar dit zijn landen die in het algemeen buitengewoon netjes afhandelen. Dus als daar mensen wonen die uit weet ik veel wat voor gebied komen... en ze krijgen daar verblijfsvergunning of staatsburgerschap... heb ik daar het volste vertrouwen in.
Maar daarmee zeg je impliciet, dit is een gelegenheidsargument.
En dan kom ik terug naar wat Wilfred in zijn genialiteit al meteen riep. Van zou het misschien iets te maken hebben met Vladimir?
Ja, dat is ik toch
denk
zo?
Ik denk van wel. Misschien willen jullie wel een wit voetje halen bij Poetin. Omdat ja, hij heeft al een paar keer geprobeerd te bemiddelen.
En dan gaat hij tegen Poetin zeggen... ik heb voorkomen dat ze in de NAVO komen.
Juist.
Dan ga ik nu met jou praten en dan ga jij zeggen... ik ben het met Erdogan eens geworden. We gaan misschien wel tot hier niet verder of we gaan met Trin terug. En dan kan hij zeggen dat hij dat voor elkaar heeft.
Juist, gekregen. Exact. Ik denk dat...
Het is heel vrij.
Zo simpel eigenlijk allemaal. Ja, toch?
Ja, nee, maar,
je moet altijd even kijken hoe de hazen lopen.
Zo is het. Volgende uitzending wisselen wij van plaats. Dat kan makkelijk nu.
Hoe doe je dat?
Nou ja, jij kunt de analyse...
op die manier, ja.
Net zo goed doen,
ik dacht dat je iets anders suggereerde. Maar, ja, maar je hebt het laatste nieuws niet gehoord. We gaan maandag weer beginnen. Dus
tuurlijk heb ik het gehoord.
Oh, oké. Okay.
Ja. Maar dat is inderdaad... het zou heel goed kunnen dat hij een wit voetje wil halen. Je weet, hij had een redelijke relatie met Rusland. Heeft ook een aantal keren al een bemiddelingspoging gedaan in deze oorlog.
Ja, en hij heeft thuis natuurlijk grote problemen. Die economie ligt helemaal op zijn kont.
Helemaal op zijn kont.
Hoeveel procent inflatie?
Ja, enorm. Nou, ja, enorm.
En ik hoorde de Eus laat zeggen, een paar honderd procent had hij het over.
Dat klopt, ja.
En het toerisme natuurlijk?
Ja, het ligt ook helemaal op zijn achterste. En ook het Russische toerisme.
Ja, dat is
heel belangrijk voor hem, voor het land. Maar ook, je weet, hij heeft ruzie gehad over de aankoop van raketten met de NAVO. Toen heeft hij Russische raketten ingekocht. Dus hij heeft een hele aparte relatie.
En, dat kun je wel stellen, ja.
En nu misschien de positieve kant. Hij kan dan ook, als we dit scenario even doordenken. Hij houdt de toetreding van die twee landen tegen. Hij zegt tegen Rusland, dat heb ik voor elkaar gekregen. Niemand anders kon dat. Dan moet je ook naar me luisteren over Oekraïne. Daar moeten we nu ook een regeling voor treffen. Dan denkt Erdogan van zichzelf... ik word de volgende winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede.
Dat...
Zo'n soort gedachte.
Ja. Uiteindelijk gaan vroeg of laat mensen te veel in zichzelf geloven. En dan gaat het fout.
Nou ja.
Is vaak wel zo. Ja. De machtsparadox, ken je dat boek of niet? Nee. Een heel interessant boek. Daar gaat het uiteindelijk over dat mensen zoveel macht of invloed krijgen... dat ze denken dat ze het zelf hebben verworven in een eentje... en dat ze er andere mensen niet meer voor nodig hebben. Dan
dat geldt voor Erdogan zeker. Omdat het is een megalomane man. Maar hij heeft nog een hele lastige eigenschap. Hij verpest altijd de dingen die hij zelf aan het bereiken is. Bijvoorbeeld, tijdenlang was hij de enige... leider in de hele regio, in de hele Levant... die uitstekende relaties had met ongeveer iedereen.
Ja.
Syrië, met de Palestijnen, met Israël, met Saoedi-Arabië... met elk land in die hele regio. En heeft stuk voor stuk met al die partijen ruzie gekregen. Dat is het,
en dat kwam door?
Omdat hij heeft een kort lontje. En ook omdat...
Machtsparadox dus eigenlijk.
Machtsparadox, omdat hij inderdaad... je hebt ook die oude stellingen van de wet van Murphy... En het Peters Principle, dat is dat je in macht of invloed net zo lang stijgt totdat je omvalt.
Oké. Okay. Oh, mooi, daar altijd deze theorie bij elkaar. Daar nog even over gesproken. We hadden zojuist politicoloog, doktermeester Harry Mens hier zitten.
Ja.
En die kwam ook nog met een theorie. Die zei, die Amerikanen blijven ongelooflijk veel wapens leveren aan Oekraïne. Dat kost nu even heel veel geld. Maar ze willen dat die Russen alles kwijt zijn straks. Alles plat gebombardeerd. En dat die geen arsenaal meer hebben. Dat ze de komende 10 jaar geen gevaar kunnen zijn voor Amerika. En dat Amerika dan het defensiebudget enorm omlaag kan schroeven. Waardoor het uiteindelijk per saldo winst oplevert.
Daar geloof ik niks van.
Oh.
Nee, ik denk...
Het was ook een theorie, hè?
Ja. Ja. Nee, op zichzelf...
Professor Doktermeester, die mensen hier gewoon gefileerd meteen.
Nee, helemaal niet. Ik vind het best een plausibel verhaal. Alleen ik geloof het zelf niet.
Oh.
Omdat ik denk, het omgekeerde... Als Amerika wapenhulp geeft aan andere landen... dan gaat het altijd om wapens die in Amerika moeten worden besteld.
Ja.
Dus het zijn gewoon werkgelegenheidsprogramma's...
Business.
Voor de eigen Amerikaanse industrie. Voor de eigen defensie.
Oh, het is gewoon business dus.
Gewoon business. Ja, en ik wil niet zeggen dat... Dat klinkt heel cynisch. Alsof Biden Oekraïne alleen maar helpt omdat het business is. Maar als je kijkt...
Maar zij geven die dingen toch aan Oekraïne allemaal?
Nee, maar ze moeten toch worden gemaakt?
Ja.
Nou, dat betekent dat je, weet ik veel, een paar honderdduizend man aan het werken houdt.
Dat is wel waar. Maar
en dat is politiek. Er zijn verkiezingen dit jaar.
Ze betalen dat dan toch zelf? Als ze het weggeven allemaal?
Ja, jawel. Ja, nee,
het draait altijd om geld.
Alles draait om geld, natuurlijk.
Nee, maar heel vaak.
Bijvoorbeeld
aan Egypte doen ze dat. Aan Israël doen ze dat. Geven ze elk jaar 3,5 miljard dollar aan steun. Al sinds, sinds de jaren 70. Maar dat moeten ze dan weer besteden aan Amerikaanse wapens.
Oh, okay.
Dus het zijn gewoon werkgelegenheidsprogramma's. En natuurlijk zit er ook een zekere overtuiging in. En sympathie. En het gaat dus door.
Wat is de stand op dit moment in Oekraïne eigenlijk?
Nou, het is heel slecht. De oorlog gaat eigenlijk geen meter vooruit.
Nee.
En de Britten komen elke dag met een analyse op basis van hun eigen geheime diensten. Wat heel apart is, dat publiceren ze dag in dag uit. En die zeggen het gaat nog heel, heel, heel lang duren.
Schrikkelijke gedachte. Ja,
dat is een afschuwelijke gedachte.
Ja. Maken wij ons druk zo nu en dan om de...
futiliteiten
van het leven.
En met deze vrolijke gedachten laat ik u verder over aan de verpozing.
Je kan aan de Mexicaanse hap hier. Hè? De vet is Mexicaans vandaag. Dus guacamole erbij.
Ja.
Ja.
We doen.
Dankjewel Bernard.
Jullie ook.
Tot snel.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
Waar hij ze steeds verdaald had, die DJ Thomas Robson. Maar de muziek past perfect bij de omstandigheden hier. Mexicaanse sfeer op het hoofdkantoor van TUI. En we gaan nog door tot 6:30. Als het goed is, Sebastien Dijkstra, misschien ga jij daarna nog wel veel langer door hier. Want het is uitermate gezellig.
Mexicaanse avond, zag ik.
Met 4, bijna 5 kinderen zul jij wel snel naar huis te moeten, neem ik aan.
Ja, op tijd.
Dat lijkt me ook. Het kabinet bestaat vooral uit managers die op dagkoersen sturen. Niet bezig zijn met verbinden van de samenleving op lange termijn. Iedereen ziet wat er misgaat, maar er is geen goede kracht die dat op koers kan krijgen. Hoe denk je er nu over? Dat zei je vorig jaar allemaal.
Nou ja, eigenlijk niet veel anders.
Er is niks veranderd.
Nee, ik dacht dat het een citaat was van de spreker tegenover me. Maar nee. Geen...
GroenLinks-Kamerlid.
Ja.
Tom van der Lee.
Ja,
dat is jouw citaat.
Nee, weet ik. Nee, dat
snap ik,
Maar nee, ik denk er nog steeds hetzelfde over. Nee, ik snak even de stap, daar waren we net gebleven, naar gisteren. Naar wat er in de Kamer gebeurde.
Ja, leg even uit. Dat was dus een VVD-Kamerlid, Ruud Verkuijlen.
Ja, die hield zijn maiden speech. Ik zeg het even hardop. Dat is de speech waar eigenlijk niemand mag onderbreken, geen vragen mag stellen.
Nee.
Dat is de eerste speech die een Kamerlid geeft als ze toetreden.
Ja. Ging over de uithuisplaatsingen.
Uithuisplaatsingen rondom of na of door
toeslagen.
Het toeslagen. Schandaal, zou ik er nog even expliciet bij zeggen. Niet affaire. En alleen al het feit dat die maiden speech toen werd gehouden was al zo een belediging voor die slachtoffers. Want er konden geen vragen worden gesteld. Je zag ook later dat het Kamerlid, maar waarschijnlijk ook de VVD-fractie, dachten van, oh shit, waarom hebben we dit gedaan? Ze kwamen op een schreden... Ze kwamen op een schreden terug. Alleen, wat was het pijnlijke? Tijdens zijn maiden speech liepen de slachtoffers, en ik zag ook een mij bekende advocaat, Mieke Krol, zag ik weglopen met z'n allen. En dan ben je dus ook je verhaal kwijt. Ik zag de ogen van Verkuijlen ook naar boven kijken. Ja, en dan weet je één ding, ik heb het verkeerd ingeschat. Of in ieder geval, we hebben het er net over gehad, of het bewust, onbewust is gedaan. Maar ik ga er even van het positieve uit dat het gewoon heel dom, heel...
Maar je weet die toch?
Ja,
je weet toch dat
dat is aanname, maar dat denken we zo vaak dat mensen zich bewust zijn.
Ik kijk naar de deskundige hier in het gezelschap, GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, al lang in het vak.
Ja,
hoe heb jij er naar gekeken?
Ja, als weer een echte blunder. Ik denk niet dat het vooropgezet was. Dat is vaak toch helaas het geval dat wij politici domme fouten maken. En het zegt wel iets over de geringe betrokkenheid vanuit de VVD bij de mensen, de gedupeerden. De ouders en hun kinderen.
Maar een paar weken geleden. Dat komt toch haast niet? Mag Tom zeggen, toch?
Jazeker. Ja. Ja. Nou, een paar weken geleden is er een solidariteitsbijeenkomst geweest in Rotterdam. Waar veel ouders, kinderen waren. Ook politie waren uitgenodigd. Maar dan schittert de VVD door afwezigheid. Ze hebben zo weinig contact met deze ouders dat ze zich niet eens realiseren hoe het op hen over kan komen als ze zich bezighouden met het nieuwe Kamerlid dat een feestje viert, namelijk de medespeech. Echt een stomme politiek.
Dan wat even, ik zeg ook even Tom als je neer vindt.
Ja, graag.
Wat ik nog wel het meest pijnlijke vond, was de manier waarop Rutte hen toesprak. Dat, ja, ik noemde het net, meer insensitief kan je bijna niet zijn. Hè. De vermanende manier waarop die in hun richting... Hè, terwijl zij misschien echt het slachtoffer zijn van, ja, van en het toeslagschandaal... en vervolgens ook nog het niet meer zien van hun kinderen... Hè, want dat weet Rutte op dat moment helemaal niet. Ja, om ze nou zo toe te spreken, ik sta voor de rechtsstaat en mijn professionals... dat had ten eerste twee tandjes lager gekund, hè, in toon en ook in empathie. Maar de manier waarop dat ging, ik had gewoon plaatsvervangende schaamte voor onze premier.
En toen niet de publieke tribune weer leeg, hè, ja, op dat moment.
Heel pijnlijk, ja.
En eigenlijk, Rutte had het helemaal niet... En die wilde dat eigenlijk in eerste instantie niet doen. Hij werd gevraagd vanuit de Kamer, ik meen door Caroline van der Plas... van richt u zich nou eens, de publieke tribune zit vol... richt u zich nou eens naar die ouders. En toen deed hij dat in het debat. En dat weet de heer Van der Lee ook wel. Dat kan ook in de emotie gebeuren. Ik dacht, de vorige keer zei je bij Agnes Mulder... zeg je nou Agnes? Dus ik dacht, ik ga dat niet nog een keer doen. Hij had dat niet zo voorbereid. En hij werd er denk ik ook een beetje door overvallen. Maar het was wel hard inderdaad.
Ja, echt hard.
En hij komt dan op voor de rechtsstaat. Hè, want ik weet wat ik nu ga zeggen... dat het misschien geen populaire mening is.
Oh jee.
Hij komt op voor de rechtsstaat. En hij zegt iets over jeugdzorg, over die professionals. En dan zeker over jeugdzorg. Die decentralisaties, dat is echt een kaalslag geweest bij jeugdzorg. Ja. Bij gemeenten.
Maar de rechtsstaat heeft ook gefaald, ook voor deze ouders. Ook toen die huisuitzettingen speelden, hadden ze geen juridische vertegenwoordiging. Ze hadden geen rechtsbijstandsverzekeringen. Dus ook daarin had Rutte veel meer empathie kunnen tonen. En hij heeft misschien nog een trauma van dat verkiezingsdebat... waar hij geconfronteerd werd met een van die ouders.
Ja,
hij kan daar niet mee overweg.
Wat natuurlijk nog helemaal... pijnlijk is. Ik bedoel, Rutte is niet van gisteren. Hoe lang is hij al premier? Hij weet donders goed wat er speelt. Hij weet, nou ja, ze zijn afgetreden vanwege het toeslagenschandaal. Hij weet hoe gevoelig de materie ligt. En dan
we zouden een nieuwe Rutte krijgen, toch?
Ja,
een nieuwe Rutte.
En dan,
maar dat, het vraag je dan toch af. De VVD weet hoe gevoelig dit ligt. En dan moet ik toch even terug naar die medespeech. Want voor zo'n medespeech komen dan ook alle Kamerleden uit de fractie. Dus de hele VVD-fractie zat daar. Die komen dan de Kamer in. Dan hebben ze toch zoiets van, nou, we gaan even kijken hoe ons Kamerlid dit gaat doen. Weten dat er geen interruptie toegestaan worden. En worden toch overvallen door het feit dat zeker, hè, bijvoorbeeld Lisa Westerveld van GroenLinks, die valt daar dan, de hele Kamer valt daar over. Want Sander Dekker was in Rutte 3 de verantwoordelijk minister voor rechtsbescherming. Ja. Dus er zijn nogal veel vragen, maar kennelijk wordt de VVD daarover door overvallen. Dus ja, hoe bewust zijn ze zich nou eigenlijk van hoe precair dit onderwerp is, vraag je je dan af.
Nou, je zegt gewoon niet, dat zeg je eigenlijk.
Niet bewust. Ja.
Wij zijn het eens.
Ja. Ja. Maar wat Tom al zegt, ik even niet van kwade opzet uitgaan. Ja. Alleen de toon die Rutte kiest om ze zo toe te spreken, was nergens voor nodig.
Nee.
Je weet dat zij misschien hun kinderen al niet zien, al heel lang niet zien, door de overheid. De overheid die hij vertegenwoordigt. Dan moet je gewoon twee tonen lager. En zeker niet vermanend van mijn professionals doen het goed. Want voor hetzelfde geld zijn dat allemaal keiharde slachtoffers van... hè, ik zeg het even impopulair of populair, staatsontvoeringen.
Ja.
Want dat is natuurlijk... dat is natuurlijk de werkelijkheid. Zij kunnen echt slachtoffer zijn van dit soort...
En dit zijn ook ouders die hebben geen vertrouwen meer in de rechtsstaat... ook geen vertrouwen meer in de politiek. En dan zeg je van, het werd rechtgezet. Dat gebeurde inderdaad. Er werd geschorst na de eerste termijn Kamer. En daarna is het eerste termijn aan het kabinet om te antwoorden. Toen vroeg de VVD, mogen wij alsnog
eerste termijn afmaken... Ja.
En interrupties toestaan. En ik zat op de publieke tribune... en dan zit je naast die ouders van die toeslagenaffaire... En dan zie je ze elkaar aankijken van wat gebeurt hier? Wat is dit voor een theater waar we naar zitten te kijken?
Ja.
En het ongeloof neemt eigenlijk alleen maar... Het ongeloof neemt eigenlijk alleen maar toe op dat moment.
Maar kijk, dan ben je dus als Kamer... Tom zal het niet met me oneens zijn... maar ben je als Kamer echt een beetje losgezogen van de samenleving? Ik bedoel, qua procedures...
Ja, het vervelende is dat het dus ook op de hele Kamer uitstraalt.
Ja,
je noemde net mijn collega Lisa Westerveld. Die is al jaren actief op het onderwerp van de jeugdzorg. En de uitzettingen, 38.000 gevallen per jaar.
Zo.
En zelfs de minister erkende dat er geen enkele deskundige is... die het opneemt voor het huidige systeem dat we kennen.
En dat is wel heel
pijnlijk. Er moet veel fundamenteler wat veranderen. En eerlijk gezegd is er dan de afgelopen jaren amper aandacht voor. En wel nu er weer zo'n groot incident is. Dat is heel belangrijk dat deze ouders worden geholpen. Maar achter hen staan nog vele andere ouders en kinderen... Ja, die toch voor een deel het slachtoffer zijn van een niet werkend jeugdzorgsysteem.
Ja, en het meest pijnlijke, sorry Wilfred, maar ik duik er voor je. Het meest pijnlijke vind ik nog dat je de urgentie niet voelt bij vak K.
Is dat misschien ook deformatie? ik merk het ook wel eens aan mezelf. Als je heel lang iets doet, dat je op de wens denkt dat je het soms even niet meer ziet wat er gebeurt. Je zit ook al lang in het vak. Dat mag je geruststellen. Je bent de rechterhand geweest van Rozemuller, van Halsema. Je hebt veel gezien.
Ja.
Is dat bij Rutte misschien ook het geval? Dat hij op een gegeven moment gedeformeerd geraakt is? Dat hij het niet meer kan voelen?
Dat zou voor een deel het geval kunnen zijn. Ik denk ook dat je waar de politiek vaak mee worstelt zijn... ja, slow onset crisis, of je kunt het institutionele crisissen noemen. Heel lang is er iets goed gegaan. En we denken, dat gaat allemaal altijd zo. En dan gaat het mis. Dan onderbreekt het vertrouwen, er ontstaat wantrouwen... en we weten niet hoe we dat kunnen repareren. Dan moeten weer hele nieuwe ideeën worden bedacht... hele nieuwe uitvoeringsorganisaties uit de grond gestampt. Er worden overhaast dingen toegezegd die niet worden waargemaakt. En dan krijg je een nog onbetrouwbare overheid. En dat soort crisissen, die zie je aan de lopende band. Die zag je natuurlijk in de toeslagen, maar ook in Groningen.
Je ziet op, als je het zo omschrijft, ja.
Maar wat het perverse is, als er even mondkapjes besteld moeten worden... voor tientallen miljoenen, dan is het klap door. En dat frustreert natuurlijk de burger. Ja. Die denken van, hoe kan het in hemelsnaam dat jullie niet een team neer kunnen zetten... met doorzettingsmacht, gewoon doorpakken... en kom erachter wat er nou precies aan de hand is.
Maar wat je ook vertelt, van hebben ze eigenlijk wel door wat er speelt in de samenleving. Ik loop nu sinds januari mee in het politiek Den Haag.
Ja, Thomas van Koning is opvolger, daar zit hij, ja.
En het is wel af en toe, dat merk ik nu ook al... het is een parallele werkelijkheid met eigen regels en eigen omgangsvormen. En soms vraag je... ik vraag me eens af, is er nog wel, hebben ze nog goed genoeg door wat er speelt... buiten de regels die in Den Haag gelden? Want... in de echte samenleving is het anders.
Wat jij eigenlijk net zei, losgezogen zei. Volgens mij is losgezongen, maar dat komt onder dat karaoke natuurlijk. Maar dat is wel zo natuurlijk.
Ja, dat voel je ook echt. Als je een mondkapjesdeal is daar, dat debat daarover is er een heel goed voorbeeld van. Dan staat er een CDA-minister, die heeft in ieder geval bemiddeld in een deal. En die zegt dan, dat het CDA'ers waren, dat deed er eigenlijk niet toe. Dat maakt niet uit. En iedereen die daarnaar zit te kijken, die denkt... wat een onzin. Ja. Als ik met een mondkapje aan de deur had gestaan... dan was ik weggestuurd. Dat hij CDA was, deed er wel degelijk toe. En dat is die eigen werkelijkheid. Over wat betekent het woordje betrokkenheid. Uren debatteren.
Maar uiteindelijk komen we bij Tom uit, want die werkt daar.
Ja. Kijk, sommige gevallen zijn niet vergelijkbaar. Hier, als iemand de waarheid niet spreekt... en de informatie bewust niet deelt... is er een groot politiek probleem. Wat daarnaast wel speelt, is... je ziet wel een soort spiraal... waarin beeldvorming en het beïnvloeden van de beeldvorming... en de wijze waarop de media daar weer aandacht aan besteden... maakt dat er een verschil bestaat tussen wat de werkelijkheid is... wat de echte reële problemen zijn...
Dat zie je natuurlijk...
en wat de taal is, de retoriek en de beelden die daar rondgaan.
Maar dat is wel iets gisteren, dat je totaal ziet. Ga door, ja?
Gisteren zijn er heel veel onderwerpen besproken in de Kamer. Ja. En waar hebben we het nu over? Over een incident? Op zich...
Box 3, coronasteun...
Precies, miljarden die er niet worden geïnd omdat ondernemers het nog niet terug kunnen betalen. De miljarden die moeten worden uitgekeerd omdat er in het verleden volgens de Hoge Raad op een onterechte wijze heffing is. Dat zijn allemaal vrij taaie technische discussies die ook plaatsvinden. Hè. Dus ook soms wordt het beeld van de Kamer ook een beetje vervormd door dit soort gruwelijke incidenten.
We gaan er eens over doorpraten, maar als je kijkt naar die voorjaarsnota en de gesprekken en onderhandelingen die hebben plaatsgevonden, zie je dan ook een andere Rutte?
Nee.
Want
hij is helemaal zichzelf.
Dat jullie niet echt blij zijn met Rutte op dit moment, toch?
Kijk, we worden wekenlang zoet gehouden met... we komen praten, we willen een serieus gesprek voeren. En dan komen ze. Ze hebben niks te melden. Ze mogen niks zeggen van de coalitiefractievoorzitters. Ze willen ook nog niet echt onderhandelen. Pas in het najaar over de begroting.
Ja, alles wordt eruit
allemaal
gesteld.
Circus.
Doorgeschoven.
Ja, allemaal.
Het is goed vast te houden, dit. Goed, het is goed.
Vast.
Tom is boos. Dat is mooi. Houd het vast, Tom.
Ja.
Ook Thomas van Zijl vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws... en je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.
De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Europarks. Europarks, je perfecte vakantie of je eigen tweede huis.
Radio. The Friday.
Mr. Speaker.
Wij gaan door, net zolang als nodig is, met het helpen van Oekraïne.
En nu is de 36e langs die tot binnen.
Wilfred Genee.
Ze zitten er nog steeds. GroenLinks-Kamerlid Tom van der Lee, verslaggever Leendert Beekman en natuurlijk Sebastien Dijkstra. aanvoerders. Er staan al lange rijen bij Buffetti, bij Toei in Rijswijk. En we hebben net even een klein potje genomen, Sebas.
Dat was heerlijk.
Was fijn. En als Tom en Leende dat zo nog willen doen.
Zeker. Ja, ik wil ook nog wat proeven.
Ja, lekker. Nee, het ziet er geweldig uit. Het is ook fantastisch allemaal. Ondertussen proberen jullie er een beetje uit te komen met elkaar in Den Haag. Voorjaarsnota. Mm-hmm. Maar je was net een beetje boos. Je zegt lange tijd aangekondigd, gesprek stelt niks voor.
Nee. Het was toch een beetje een traumatische herinnering aan de formatie. Waarin eigenlijk men ook niet inhoudelijk met ons wilde onderhandelen.
Nee.
Terwijl, ja, ze hebben wel meer zetels nodig. En zeker in de Eerste Kamer. Om alle besluiten die men wil nemen ook aan meerderheden te helpen.
Maar dat hebben ze uitgeschoven.
Ja, en we missen echt het gevoel van urgentie bij dit kabinet. De problemen stapelen zich op. Toegegeven, de omstandigheden buiten hun invloedssfeer zijn ook enorm. De oorlog in Oekraïne, enorme energieprijsstijgingen. Je kunt niet alles in de hand houden. Maar ga dan in overleg met partijen die constructief willen zijn. Die ook echt wel ideeën hebben over wat er moet gebeuren. En zeker voor de mensen met een kale bijstand tot modaal. Die vangen de zware klappen op. En dat gesprek voeren is tot nog toe inhoudelijk niet gelukt.
Ik moet toch wel zeggen dat ik echt genoten heb op de gang met jullie. Ja. Er werd een gesprek gevoerd met GroenLinks Partij van de Arbeid. Wij staan als pers buiten te wachten tot dat klaar is. Rutte en Kaag komen naar buiten. Naar Rutte vragen we, hoe was het gesprek? Goed gesprek. Echt goed gesprek gehad. Zou u dat ook zeggen als het geen goed gesprek was? Ja. We lopen naar binnen. We vragen aan Jesse Klaver, was het een goed gesprek? Nee, was helemaal niks.
Ja.
En toen zeiden we van, maar Rutte zei dat het een goed gesprek was. Ja, die man die is zo positief als hij uit het raam springt, zegt hij nog goede val.
Ja.
Maar ja...
Het is een circus toch? Het is toch alleen theater? Ja.
Ik voel me wel af. Als we waren gekomen met een plan, een uitgewerkt plan, en zeggen, tekent u maar bij het kruisje. Nu wordt niet naar ons geluisterd. Ja. Nu wordt er geluisterd. Ja, ze hebben geen plan.
Ja, maar kijk, onze wensen zijn duidelijk. We hebben allerlei initiatiefwetten klaar liggen. We hebben een tegenbegroting gemaakt. We hebben doorgerekende verkiezingsprogramma's. Voor wensen hoef je niet een besloten gesprek te voeren. In het gesprek kun je aangeven, wat zijn onze problemen? We zien allerlei maatschappelijke uitdagingen. We hebben financiële issues. We denken dit ongeveer te gaan doen. Wat vinden jullie daarvan? Maar ze mochten van de fractievoorzitters van de coalitie niet eens inhoudelijk met ons praten. Ja, waarom ga je dan praten?
Gaan we eruit komen, Tom? Snel.
Uiteindelijk zullen er besluiten moeten worden genomen. Kijk, die voorjaarsnota gaat eigenlijk alleen nog maar over het lopende begrotingsjaar. Mm. Ook daar hebben we echt nog wel wat wensen. Maar dat is wat anders dan wat gebeurt er in 2023. En dit kabinet heeft al wel ideeën over de begroting voor 2023. Aan de uitgavenkant, daar komen ze waarschijnlijk met een aantal voorstellen. Maar hoe ze dat gaan dekken en wat dat voor gevolg heeft qua koopkracht, dat wordt eigenlijk pas in augustus besloten. En dan weten we pas rond Prinsjesdag waar we aan toe zijn. En dan moeten er meerderheden komen. Want dat betekent begroting, belastingplan, die moeten ook door de Senaat. En dan zullen ze rechtsom of linksom zaken moeten doen.
En het wonderlijke was wel dat Kaag, denk 2 weken geleden, of in die trant, zei, we gaan het regelen bij de voorjaarsnota. Dus we zetten eigenlijk de begroting voor volgend jaar al in de stijgers. En Prinsjesdag wordt eigenlijk een ceremoniële dag. Want we gaan het eerder regelen. Nu zijn we 2 weken verder.
Ja. Nu heeft het tegenovergestelde.
Ja, tegenovergestelde. We gaan het allemaal voor ons uitschuiven.
Nee, maar dat is precies wat ik bedoelde met het césure. Er worden verwachtingen gecreëerd die niet worden waargemaakt. En dat leidt alleen maar tot twijfel aan de betrouwbaarheid van de overheid. Waarom creëer je die verwachting op die manier? En waarom zeg je wekenlang tegen de oppositie, we komen praten?
Wat is het antwoord erop, Barton? Wat is het antwoord daarop?
Ja, het antwoord daarop is dat men niet regeert. Dat men niet de moed neemt om keuzes te maken, die ook niet publiekelijk wilt verdedigen. En ook niet bereid is om inhoudelijk te onderhandelen met die partijen die werkelijk bereid zijn om een aantal onderwerpen oplossingen tot stand te brengen.
Wat denk jij dat de reden is, Leenert?
Ik denk dat ze er nog niet uitkomen. Zeker op het moment dat je echt alle problemen nu al wil geregeld wil hebben voor Prinsjesdag, dan is het echt veel geld. Dan kom je wel richting de 20 miljard.
Ja.
Je kan het ook voor je uitschrijven. Dan ga je het gewoon doen zoals het altijd gebeurt. Dan ga je het voor Prinsjesdag regelen.
Met die mensen van de spaartaks kom je dan op 3 miljard uit?
3 miljard, maar die moet nu wel geregeld worden.
Voor 1 miljard. Moeten die betaald zijn, die mensen?
Ja, dat zijn mensen die bezwaar gemaakt hebben. Ja. Als je iedereen wil gaan compenseren, is het 7 miljard.
Of 12.
Ja, 12 maximaal.
Ja,
zelfs. Ja,
je kan zelfs naar de 27 toe als je iedereen gaat.
Dat kan ook nog, gaan we niet doen, hoor.
Maar je hebt natuurlijk ook de koppeling van de AOW aan de stijging van het minimumloon. 2,4 miljard.
Ja.
Jeugdzorg, 500 miljard. Daar hebben ze nu trouwens een plan voor. Eigen bijdrage voor jeugdzorg. Begrijp ik.
Tegenvalletje in Europa.
Maar koppeling voor de AOW.
Ja, tegenvallen 1,2 miljard. Europa. De coronasteun. Maar de oplossing van GroenLinks en Partij van de Arbeid is, laat de mensen met box 2 en box 3 maar betalen. De ondernemers en mensen met vermogen. Ja. Dat is de enige oplossing waar we niet mee komen.
Ja, Nederland is het.
Zit je bij de VVD, dan heb je toch een probleem.
Ja.
Ja. Toch?
Zo kom je er niet uit.
Nou, het interessante is dat zelfs de staatssecretaris van Financiën volmondig erkent dat er een onevenwichtigheid is tussen de tarieven in box 1 versus 2 en 3. Mm-hmm. Vermogensongelijkheid in Nederland is na de VS de grootste in de, als het gaat in de rijkste landen bij de OESO. Dus die herziening van box 2 en 3 moet er komen. En dan kunnen we miljarden ophalen om juist aan de onderkant mensen tegemoet te komen. De mensen met alleen bijstand, de kale AOW, die zijn slachtoffer van die hoge energieprijzen, hoge inflatie. En die moeten meer geld krijgen. En dat moet je bij rijken weghalen.
Duidelijk.
Simpel is het.
Maar voorlopig gaat dat niet gebeuren.
Ze zullen onze kant op moeten.
Oh, dit is dreigende taal.
Ja,
ja maar ook,
goed, Tom. Ze hebben meer reden nodig.
Alle partijen hebben wel gezegd, hè, box 3 moet gemaakt worden dat er een reëel, dat reëel rendement belast gaat worden. Wat gebeurt er in die tussentijd? Daar wil GroenLinks een progressief vermogensbelasting hebben. Maar er komt wel een oplossing voor. Hè, hoe gaan we vermogen aanpakken? Die ligt eigenlijk gewoon al op tafel.
Ja, maar dat is gewoon het zorgen dat de huidige situatie wordt omgezet in een houdbare situatie. Maar dat wil nog niet zeggen dat je daarmee vermogens voldoende belast.
Dus de miljonairtax.
Ze moeten naar GroenLinks toekomen. Dat waren de strijdvaardige woorden van Tom. Tom?
Zeker. Ja. Ja. En de PvdA zeg ik erbij, want we werken goed samen.
In afzienbare tijd is het één partij, dus hè. Dankjewel.
Graag gedaan.
Ga je dat nog meemaken?
Ik maak er zeker mee, ja. Politiek gaat tot aan de dood.
Oké, dus dan maak je mee dat de PvdA en GroenLinks samen gaan.
Ja.
Oké, dankjewel.
Ik ben Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog 140 kilometer file. Bij Eindhoven loopt het vast op de A2 richting Den Bosch. Tussen de knooppunten Leendeheide en Baterdorp staat 8 kilometer door bergingswerk. Linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een dikke 20 minuten. Op de A2 Utrecht-Den Bosch ook 20 minuten vertraging tussen Everding en Waardenburg. A12 Utrecht-Arnhem een kwartier vertraging tussen Wageningen en Oosterbeek. Weg is hier weer vrijgegeven na een ongeluk. En A12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor knooppunt Oude Rijn ook nog zo'n 20 minuten vertraging. De meeste vertraging nu op de A73 Nijmegen-Venlo. Tussen Nijmegen, Dukenburg en Hap staat 10 kilometer door een vrachtwagen met pech. De vertraging is een half uur. En geflitst wordt er op de A37 Hogeveen-Emmen bij 5,9.
Hazes. Hoor ik dat nou goed? Tim Akkerman die hazes gaat zien.
Ik hoorde het, ja.
Kan je dat, hazes?
Ja, ik heb dat is al een tijd geleden speciaal voor jou nog hazes gespeeld ooit eens in dit programma.
Oh ja, dat is waar ook, ja. Dat is waar ook, man. Dat is een tijd geleden alweer. Nee, maar ook een van de laatste keren was dat volgens mij bij een bedrijf. Wat was dat? In Amsterdam was dat volgens mij. En toen heb jij echt een heel optreden gegeven. Dan moesten alle publiek ook meezingen en zo.
Ja, klopt. Silver Linings was dat toen.
Ja. Ja. Maar daarna ben je even een tijdje gestopt, begrijp ik.
Ik ben er even uitgegaan. Klopt.
Omdat je?
Nou, ik was er een beetje klaar mee. In november werd wederom alles weer dichtgegooid. En kon de tour weer, kon gelukkig deels afmaken.
Ja.
Maar het was ook wel nukkig. Toen had ik gezegd, ik loop 2 jaar alternatieven te zoeken. En toen dacht ik, ik wacht wel. Ik steek even als een soort van struisvogel mijn kop in het zand. Ik wacht wel tot het weer een beetje overwaait en weer allemaal mag.
Maar wat heb je gedaan in die tijd dan?
Heel veel rust gepakt.
Ook lekker.
Ja,
lekker. Oh man, rustig.
Dat kon ik wel gebruiken. Want maar
geen muziek gemaakt?
Nee, want eigenlijk de afgelopen 2 coronajaren heb ik juist heel veel gedaan. Tuinconcerten, ik had een festival georganiseerd in Scheveningen. Dat waren allemaal succesvolle dingen. Dus eigenlijk waar iedereen stilstond, was ik heel erg aan het rennen. Maar op een gegeven moment, de zoveelste keer dat er weer een maatregel in het leven werd geroepen, toen was ik van, ik ben er een beetje klaar mee. En toen ben ik gewoon echt even back to basic. En ook even naar het buitenland gegaan.
Dat vind ik wel heel lekker, als ik heel eerlijk ben.
Ja, het is een sabbatical goed gedaan. Ja, even sabbatical.
Hoe lang heeft die sabbatical geduurd?
4 maanden in totaal.
Oh, dat is wel lekker.
Dit is ook het eerste interview wat ik hier doe trouwens.
Oh jee, dan moet ik het een beetje netjes houden voor
jou. Nee, dat doe ik.
Ben je al gelijk te fileren, Tim, bij je eerste interview? Is ook een beetje pijnlijk natuurlijk allemaal.
Nou, maar ik ken je inmiddels.
Heb je nog een beetje, door die zelfreflectie die je hebt kunnen toepassen op jezelf, inzichten op jezelf gekregen waarvan je dacht van, hé, wat wist ik niet van mezelf?
Ja.
En?
Ben gestopt met muziek? Nee. denken mensen. Iedereen heeft hiermee te maken. Corona heeft natuurlijk veel gedaan. Vervolgens komen we in een oorlog terecht. Ik ben heel erg klein gaan zitten. Dus ik ben heel erg mijn eigen wereldje gaan creëren. En dat is denk ik wat voor mij een belangrijk is. Ik was altijd heel erg bezig met de buitenkant en de wereld om me heen.
De glitter en glamour?
Nou, niet alleen dat, maar ook gewoon de zorgen die de wereld draagt. Het is heel vervelend wat er allemaal gebeurt, maar ik kan daar niks aan doen. Kijk, stel nou bij wijze van spreken wat nu met Oekraïne, stel dat Poetin het niet fijn vindt als ik begin te zingen, ga ik met al liefde voor hem zingen. Als hij stopt. Weet je, alleen ik kan het niet. Voor mij is muziek maken zo belangrijk en daar wil ik mijn
daar kan ik mijn energie in kwijt. En die kon ik heel lang niet kwijt, omdat dingen niet mochten. En op een gegeven moment ben ik gewoon teruggegaan naar de kern van wie ben ik? Hè, wat je net al vroeg.
Ja.
En ik van, ja, ik ben gewoon een rasmuzikant die gewoon heel graag met muziek bezig wil zijn. Dus dat ben ik vooral gaan doen, maar dan even in mijn eigen bubbel.
Oké, dus een lekkere citytrip met een treintje zou je ook lekker vinden. Nu gewoon even eruit.
Ja, ik word alleen uit die kaartje duur zijn van Bernard. Dus ik,
Nou, 199.
Ja,
valt mee toch?
Ja. Ja. Alleen, ja, ze zijn rete traag, die treinen.
Ja,
ze zijn nogal oud. Het toilet kost 50 cent. Geen wifi. Wat was er nog meer?
Op je buik liggen.
Op je buik liggen.
En ik hoorde al van de week dat ze het dan wel gaan verkleinen, personeelskort. Dus dat allemaal, wordt een dingetje.
Ja.
Ik ben met de auto ook trouwens. Ik woon hier gewoon om de hoek, maar ik ben toch met de auto.
Dat is alweer een slecht teken natuurlijk. Had je op de fiets gekund.
Sterker nog. Ik had wel eigenlijk wat even met de motor.
Ja. Je laatste album was dus, volgens mij heb je er toen ook nog gepresenteerd, Silverlijners. Free Loving, even een klein stukje laten horen voor de mensen die niet meer weten wat jij kan.
Hij kan wel zingen, hè?
Ja, echt. Ja.
Je zou toch ook nog in de Passion spelen?
Klopt.
Ja, en was jij Jezus?
Ik zou Jezus zijn geweest. Klopt. Ja, het was een heel raar jaar. 2020 was mijn jaar. 2020 zou ik Passion doen. Er stonden een hele toffe tour gepland. En toen kwam Corrie voorbij en toen was alles eruit. En dat is best wel lastig als je 10 jaar bezig bent om je eigen naam een beetje op een bepaalde plek te krijgen. En door het weer uitgegooid.
Toch wel bijzonder om Jezus te mogen spelen, toch?
Ja, ik vond het zeker een ongelooflijke eer. Maar uiteindelijk besloten om dat vanuit de productie een andere cast te...
Je kunt dromen en doelen hebben in je leven.
Ik weet niet of dit
er een van jou is. Maar...
Nee, nog niet direct, maar het is wel een van de hogere doelen, denk ik.
Want er zijn vaak genoeg mensen die Jezus willen spelen op allerlei manieren. Ook in onze maatschappij.
Ja.
Wat is jouw hogere doel nog dan?
Nou ja, zolang ik mensen kan helpen, zolang ik het verschil voor mensen kan maken, dan ben ik blij met wat ik doe.
Ja.
Het is vanuit mijn werk als voornamelijk slachtofferadvocaat is dat wat ik wil doen en blijven doen.
Maar niet een ultiem hoger iets?
Ja, nee, niet op die manier. Niet als je bedoelt premier worden of directeur ergens worden of iets bereiken. Ja.
Want jij hebt nu een kleine wereld voor jezelf gecreëerd.
Ja.
Zit daar nog wel een groter doel in dan? Of is dat niet meer nodig?
Nee, zeker wel. Juist om daar even terug naar de kern voor mezelf te gaan, merk ik gewoon als ik mijn eigen omgeving goed bedien. En wij misten heel erg de positieve energie mis.
We hebben het steeds over verbinding. Hoe krijgen we mensen weer in verbinding met elkaar? Nou, hoe zie jij dat dan?
Het begint nu al. Ik weet nog de vorige keer dat mochten we allemaal geen handen schudden. Het stonden wel 1,5 meter van elkaar. Je ziet nu weer, en ik sprak net even de directeur van TUI, die ook weer blij is dat hij eindelijk zijn eigen personeel weer ziet. Ja, dat zijn toch belangrijke dingen. Je kan weer elkaar recht in de ogen kijken. Dat zijn al hele belangrijke dingen. Het belangrijkste vind ik ook daarbij is dat je gewoon... Kijk naar de dingen die wel kunnen. Er gebeuren hele vreselijke dingen op dit moment. Maar kijk op dit moment wat wel kan, wat wel goed is. Gelukkig hebben we weer wat vitamine D. De zon weer schijnt, wordt iedereen wat vrolijker. Maar kijk dat vooral. Heel nukkig, maar ik ben thuis heel veel. In de maand dat ik thuis was, heb ik gewoon heel veel aan mijn huis gedaan. Nou, daar ben ik ongelooflijk gelukkig van. Normaal gesproken ben ik 4 keer per week op pad. En lukt dat niet. En nu had ik eigenlijk
wat heb je dan gedaan? Heb je je tuin aangelegd?
Een tuintje. Ik heb een heel klein balkonnetje, maar dat moest allemaal...
Nieuw vloertje gelegd.
Nieuw vloertje gelegd, inderdaad.
Ja.
Mededank, ik moet even zeggen dat mededanks mijn vader is echt zo handig. Ja? Ik ben dat niet.
Okay.
Dus samen met mijn vader gedaan. En zo ben ik eigenlijk elke keer een beetje dingen gaan doen die eigenlijk normaal gesproken niet kan vanwege de tijd die ik vaak niet heb daarvoor. En nu zie ik ook weer dat ik het leuk vind. Bijvoorbeeld, nou, ik heb een aantal shows in het verloop staan, maar ook een paar gedaan. Of, daar krijg ik ongelooflijk kick van. Zeker weer bij het feit dat je weer mensen in je zaal hebt staan.
En wel grappig, want ik kan ook voorstellen dat mensen in de auto denken, wat lult die gozer nou? Maar uiteindelijk heeft hij wel gelijk.
Ja, dat zijn fundamentele dingen.
Uiteindelijk
het begint daar. Dat is Free Loving werd net gedraaid, maar dat is voor mij een beetje omvattend iets van, als iedereen leuk doet naar elkaar in de omgeving, dan... Dan gaat de omgeving ook veranderen.
Dat is weer iets hoopvoller dan we Harry Mens hadden. En bij Bernard Handelburg hadden. En wat je zelf ook een beetje voelt. Dat je eigenlijk ook niet meer weet, Sebas.
Nee, maar muziek.
Hoe we het moeten gaan doen.
Muziek brengt ook mensen bij elkaar.
Ja.
Ik bedoel, dat is een gegeven. Dus daar draagt Tim aan bij. Wat ik trouwens wilde zeggen, vandaar dat ik even haperde. Wat ik zo'n intens mooi nummer van jou vond. Nou, het is niet jouw nummer. Maar de cover die je maakte van The River.
Oh, van Springsteen.
Ja. Dat was voor mij een beetje... Tim is echt de Springsteen van de lage landen.
Hey, dat is een ongelooflijk compliment, dankjewel.
Ja, nee, maar dat is
kan
een nummer...
Kan je dat één keer zeggen?
Ja, Springsteen van de lage landen. Ja. Nee, maar dat is een nummer wat voor mij heel veel betekenis heeft uit het verleden. En als ik dan iemand dat hoor zingen en op dezelfde manier misschien nog wel beter binnenkomt, dan denk ik...
Wauw.
Springsteen kan in de VS blijven.
Oké,
okay, moeten gewoon wat aardiger tegen elkaar zijn gewoon.
Ja, nee, maar het zou fijn zijn. Ik kan je vertellen, Wilfried, het is echt... Als je aardig bent naar anderen, je krijgt het ook terug.
Nou, dat is mijn motto voor volgende week.
Wou ik net zeggen.
Ja, dat ga ik meenemen. Ja. Ja. Dat is een hele goede les nog even. Dus die pak ik even mee zo.
Ja, dat is het laatste vlak voor het laatste uurtje.
Wanneer kunnen mensen jou weer bewonderen, Tim?
Er staan nu wat...
Dat ze je aan kunnen raken.
Exact. Nou, ja. Er staan een aantal dingen voor in de zomer. Maar vooral waar we ons ontzettend op focussen... is een theatervoorstelling die we gaan doen met de band.
Ja, want je wil alleen nog met band werken.
Ja, klopt. Ja, ik sta echt... ik heb gewoon een ongelooflijk fijne muzikant om mijn toffe gast... die ook de Ivy League inmiddels gedoopt tot naam. En vanaf oktober gaan we theaters in.
Oké.
Okay. MTV Unplugged, ken je dat nog?
Ja, ik ben al zo oud, dus dat weet ik nog wel inderdaad. Dankjewel, Tim. Het is goed dat je er was.
Ja,
leuk. Kom nog eens terug. Ja. Maar neem nou je gitaar mee.
Afgesproken.
Dat hadden we de vorige keer. Was een feestje was dat toen.
Ik ga volgende keer een gitaar meenemen.
Ja. Dus pas op korte termijn. Wat mogen we van jou verwachten?
Nou ja, dat ik mijn best doe om me voor mensen te blijven inzetten. Dat mogen duidelijk zijn. Maar
met de Voice ga je nog regelmatig in de media komen? Omdat je...
Nou ja, inderdaad. We hebben heel lang media stilte gehouden, alleen maar reactief. Maar voor mij, voor ons, is het van belang dat de zaak onder de aandacht blijft. Dat er uiteindelijk een verandering komt. En daar nemen we ook de stelling in. De Voice mag niet terugkomen zonder dat er garanties zijn. Echt goede garanties. Dat dit nooit meer kan gebeuren. En dat begint met goed onderzoek. En zover zijn we nog niet.
En je moet altijd door blijven praten. Dat is ook wat je belangrijk
vindt. Dat is zeker bij dingen die ze bij VI zijn geëscaleerd. Dat soort momenten zijn juist de momenten die je beet moet pakken. En met elkaar aan tafel moet blijven en niet weglopen.
Ja. Misschien moet je een keer langskomen.
Misschien.
Ja. Dat is best een goed idee eigenlijk. Nou, voor dit moment bedankt. Succes. Jij ook, Tim.
Heel graag gedaan.
En Toei ook bedankt. Ook voor de heerlijke guacamole. Dat is echt lekker, die guacamole.
Echt super, ja.
Och man, die guacamole is zo lekker. Ik ben zo gek op guacamole.
Ik ga nog wat halen.
Ik zit nu al naar volgende week uit te kijken. Zitten we in de Sky Lounge. Misschien ook wel met guacamole. Wie zal het zeggen? Tot dan.
The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Europarks en Toei. Live happy.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
Luister dagelijks live via internet.
Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets.